hoor heel veel mensen over crypto al tegen mij praten alsof ik aan het gokken ben. En die,
ja.
Maar, ja, sorry, dit is eventjes helemaal niet gerelateerd aan het onderwerp in de show, hoor. Maar even gewoon venten. En misschien heb jij er ook wel een mening over.
Mm-hmm.
Beetje zo'n aflevering. Maar die zeggen dan van waarom, wat, weet je wel, van waarom ga je dan niet graag naar het casino als je zoveel gokken houdt? Ja, je zit in crypto en dat is ook een beetje gokken. En dan denk ik, ja, maar dit is niet gokken wat ik aan het doen ben. Kijk, als ik naar het casino ga en ik zet alles op zwart, dan ben ik aan het gokken. Dan heb ik geen idee wat ik aan het doen ben. Maar wat wij aan het doen zijn, is toch geen gok. Nou, het is gokken in zekere zin van we nemen risico. Maar het is wel een gecalculeerde gok.
Ik noem het vissen. Dames en heren, kwameraden, welkom bij aflevering 3 van de Kwamfie Show. Het is weer zover. De 2 weken zijn weer voorbij. En we hebben weer het een en ander voor jullie op het programma gezet. We gaan vandaag even kijken naar de Overledger update. Die in stilte is uitgevoerd, ergens in december al. Dat is update 2.2.21. Greg die heeft die gevonden en daar wat over geschreven. Hij is niet officieel door Quant aangekondigd, zover wij weten. Maar we gaan even kijken wat is. Mika hebben we het in seizoen 1 over gehad. Dat is de crypto-regulering die ze in Europa door gaan voeren volgend jaar. Er is wat nieuws over. We zouden februari, zou een en ander getekend gaan worden. Er is wat uitstel. Dat is wel een grappig verhaal, vind ik. Verder heeft ons aller Tim een artikel geschreven, die ga je ook vinden op thekwamfieshow.com.nl, kwamfieshow.com en .nl. Daar gaan we even in duiken. Tim gaat ons er even mee doorheen nemen. Om eerlijk te zijn, heb ik het ook nog niet gelezen. Dus dat wordt voor mij ook een verrassing.
Ik kan mezelf ook niet meer herinneren wat ik zelf heb geschreven, dus dat wordt ook interessant.
Precies. En nou, we hebben al zo'n bonus dat Nexi IBM gaat gebruiken. Daar gaan we even heel kort op in. Dat is namelijk gewoon even een infrastructuurverhaal. En zoals in de titel staat, de kracht van utility tokens en communities. De combinatie daarvan. Pardon, ja. Gaan we even een discussietje over voeren. Want dat is een buitengewoon interessant onderwerp. Super relevant voor Quant. Maar niet specifiek over Quant. Alleen wel weer in lijn met onze nieuwe visie, de Kwamfie lifestyle en alles wat daar omheen hangt. Dus wij gaan daar even induiken en proberen om het argument wat deze meneer maakt in het Engels, in het Nederlands over te brengen, in het Nederlands over te brengen op jullie. En het duidelijk te maken waarom nou wat we aan het doen zijn zo bijzonder is in vergelijking met normale investeringen zoals aandelen en dergelijke. Dus we hebben een volle show. Nou, hoe lang we alles gaan besteden, moeten we even kijken. Maar wij hebben er zin in. Tim knikt. Hoe is het?
Ja, hoi. Ja, ik heb er inderdaad wel zin in. Ik zei het net ook tijdens de voorbereiding al. Ik denk dat het een beetje met de prijzen te maken heeft. Dat betreft vind ik toch een emotioneel wezen. We staan er wat beter voor dan 2 weken terug. Mijn prijs is aan het herstellen. Bitcoin is aan het herstellen. Zelfs bepaalde aandelen van we staan weer in de plus. Dat had ik echt niet verwacht. En als je bedenkt dat dit...
Ten opzichte van wanneer?
Ja, ten opzichte van... Vorig jaar zomer ergens, denk ik.
Oké. Het is wel een significante stijging.
Nee, totaal niet. Dus meer dat ik weer neutraal sta. Maar over het algemeen prima dus. Lekker druk, genoeg gebeurd. Ook een druk schema met onze show. Dit is niet het enige moment dat je ons gaat zien deze week. Er komt nog wat aan. Mm-hmm. Dus wij hebben het ontzettend druk. Er is ontzettend veel uit te leggen. En er is ontzettend veel content. Over het algemeen positief. Ik heb wel zin in een showtje. Hoe is het bij jou, Jona?
Ja, goed. Ik ben in vergelijking met 2 weken geleden wel wat meer met crypto bezig. Deels te maken met de prijs. Ook deels te maken met mijn oude liefde Galileo een hoop aan de gang is. Gaan we ook nog even kort induiken. Ja, die jongens, ook die hebben, die hebben wat vooruitgang geboekt. Dat is interessant. Is ook wel deels kwant gerelateerd. Dus daar gaan we wel even naar kijken. Maar ja, verder gaat het allemaal goed. Ik kwakkel nog steeds wel een beetje met verkoudheid. Dat is heel irritant. Dat is inmiddels al 2,5 week of zo.
Weet je, die hoestaanvallen die ik afgelopen september had. Toen ik ook echt gewoon 2-3 weken lang gewoon echt stikte live op de show. Dan zag je mij ook...
Ja.
Gaat maar niet weg.
En ik heb vannacht dan kel ik weer de hele nacht op mijn rug liggen snurken. Al dus Lianne. Dus ik heb echt een hele rauwe strot. Nou, goed. Het is wat het is.
We zien het niet aan je in ieder geval.
Oh, nou dankjewel. Ik kom weer een fantastische belichting hier. Nee, maar verder gaat het wel prima. De prijs is inderdaad leuk. Ik moet zeggen, ik ben nog steeds numb. Ik heb nog steeds het gevoel van... Dat
heb ik ook een beetje. Maar het voelt wel beter. Dat is het meer. Van het voelt als een soort... Het voelt gewoon beter. Maar mentaal staan we nog steeds op €100. Dat is gek.
Nou, ik moet zeggen, het verbaast mij hoe makkelijk ik daar eigenlijk uiteindelijk vrede mee heb gekregen. Hè? Alsof eigenlijk die 400 nooit echt gebeurd is. En dan kijken we even naar, we kunnen het in een andere show over hebben. Er zijn mensen die zeggen, ja, je moet winsten pakken. Dat betekent voor traders dan vaak hè, dat je op stables of op fiat gaat zitten. Gaan we het daar even over hebben? Ja? Even over een stukje... Ja? Nou. Veel traders zeggen, joh, pak winsten. Dus traders doen vaak meerdere bets op meerdere posities. En die pakken dan de 5%, de 10% winst. Pakken ze winsten van, want ze draaien op andere bets, draaien ze verliezen. Nou, ik, net zoals veel van jullie, ben in mijn geval 99% kwant. Dus ja, ik heb niet zoveel bets lopen. Ik heb wel wat spielerij daarnaast, kom ik zo wel even op. Maar ik wil niet op fiat zitten. Ik geloof daar niet in. En dat is natuurlijk voor ieder voor zich. En natuurlijk ook geen financieel advies. Maar even een kijkje in hoe ik dingen doe. Ik ben sinds, wat is het, een jaar ongeveer, ook geleidelijk aan DCA wat winst aan het pakken. Maar dat doe ik dan in de vorm van zaken die ik eigenlijk heel lang gelaten heb. Heel lang, een aantal jaar. Voorbeeld, ik heb een andere auto. Geen nieuwe auto. Nee, geen Tesla. Nee, geen Lambo. Gewoon een Skoda Superb. Maar dat is dan voor mij een manier geweest om dan even een winst te pakken. Weet je, om te zeggen van nou, normaal gesproken zou ik dat soort dingen uitstellen. Net zoals dat ik nieuwe lichten heb gekocht. Ik heb een nieuwe mic gekocht. Druk ik weer op de knop. Mic, nou zit ik weer. Ik ben er nog niet gewend, jongens. Maar dat is een manier waarop je kan zeggen van... Nou, weet je, ik pak wel winsten op een DCA-manier. Dus in het geval van, nou, weet je, ik koop één maand koop ik en een microfoontje en wat lampjes... Dat is dan €300. Nou, dan verkoop je dan afhankelijk van de prijs 1, 2, 3, 4, 5 kwant voor. En dat is dan een manier van profit taking. Weet je? Dat is dan voor mij een manier waarop ik dan mezelf trakteer op iets. Ik ben de hele familie op vakantie geweest.
En dat is ook niet gek, hè? Ik bedoel...
Een keer nu.
Ja, lekker toch?
Weet je? Nou, maar dat soort dingen, dat kan een quote-unquote gezonde manier zijn, vind ik voor mijzelf. Hè? Dit is allemaal mijn mening. Om het investeren ook leuk te houden. We maken natuurlijk altijd wel grapjes. Van ik eet alleen maar witte rijst. En ik kijk naar een plaatje van chicken curry.
Doe het iets luxueuzer. Ik heb vaak gewoon die noedels. Weet je, als een pakje noedels koop ik dan. En dan moet ik daar de hele week mee doen.
Ja, precies.
En dan met Mico staan we onder die brug, met dat vuurtje staan we dan de noedels te verwarmen.
Nou dat. Maar ja, ik had er al voor kunnen kiezen om dan in een paar duizend euro fiat te gaan zitten, wachten op de dip, wat een trader zou doen. Nou goed, we hebben in dit geval dan wat uitstapjes en andere dingen gedaan.
Dat is toch logisch, zou ik zeggen.
Ja, zou je dat zeggen?
Ja, het ligt er volledig aan hoe je bent ingestapt, hè, ooit. En op het moment dat je echt meer dan 20 keer over de kop bent gegaan, vind ik het logisch dat je winst gaat pakken, in welke zin dan ook. Natuurlijk, hebzucht zal er altijd zijn. Hè? Je zal altijd meer willen, maar op een bepaald moment is het ook gewoon gezond om winst af te romen. Want ja, je weet nog steeds niet welke kant het opgaat. En dat geldt, dat is voor iedereen anders. En je hebt ook wel mensen die, ja, die hele andere beslissingen hebben gemaakt. Dus ik vind dat iedereen het zelf moet bepalen. Ik heb zelf natuurlijk uit zekerheid min of meer ook wat kwant verkocht. Ik dacht, ja, ik kan wel volledig in kwant zitten, maar als de wereld echt naar de hel en verdoemenis gaat, dan heb ik wel echt een probleem. Dan zou ik mezelf echt voor mijn kop slaan als ik nu niet op dit punt gewoon wat winst afroom. En dat ik ook gewoon veilig heb en ik heb concrete doelen. En dan hoef ik daar verder ook niet meer naar om te kijken. Weet je? Hoef ik me er ook niet slecht over te voelen als het naar beneden gaat. Dan weet ik wat ik gedaan heb. En ik merk nu natuurlijk, we gaan weer richting de 130, 150 die hoek. En natuurlijk, daar begin je weer aan jezelf te twijfelen. Dan denk ik ook, nee, ik heb dat geld aan de kant gezet met het doel van, dat is gewoon klaar. Weet je wel, ik heb een bepaald bedrag, heel mooi, en dan hoef ik daar verder niet meer aan te komen. Dat betekent ook dat ik de rest van mijn crypto wat meer met rust kan laten. En dat ik gewoon aan de andere kant. Dus ik merk dat ik nu gewoon wat meer een fiat bedrag aan het sparen ben, links en rechts. Zodat ik mijn kwant gewoon op de lange termijn kan schuiven. En niet daarin hoef te gaan zitten rommelen. Ja. Dat is ook een manier. En tuurlijk, je voelt je rottig. Maar dan denk ik ook, ja, aan het einde van de streep maakt het niet zoveel uit. Want als het doet wat het zou moeten doen, dan heb je alsnog gigantisch veel geld. Het geeft gewoon net eventjes een extra stapje veiligheid, vind ik. Ja, ik zat er voor 99% in ook. Hè? Dus ik had op een bepaald moment echt bijna niks meer op mijn bankrekening staan.
Ja,
ja, dat is risicovol.
Ja. Nou ja, ik heb nog steeds niks op mijn bankrekening. En nee, maar goed, dat heeft misschien dan natuurlijk ook te maken met, nou, oké, wat is dan je bag size?
Juist.
En wanneer ben je ingestapt? Zonder daarop in te gaan. Maar voor mij kwam de realisatie, hè, toen ik heb op 4,30, zo, dat waar we stonden, heb ik niks verkocht. Ik heb zelfs nog bijgekocht op 3,20 euro's. Tot dat punt eigenlijk niks verkocht. En nou, toen op een gegeven moment gingen we down, 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 down. Toen ben ik geleidelijk aan, ben ik inderdaad gaan DCA eruit, hè, om even zo te zeggen. Dus ik heb niks meer bijgekocht in de tussentijd. Niet helemaal waar voor mijn zoon en voor mijn dochter wel. Die hebben een eigen wallet. Als er dan centjes komen voor verjaardagen of dingen, dan investeren we een gedeelte daarvan. Maar voor onszelf, voor het gezin dan zeg maar niet. En ze hebben dus gewoon, ja, als we dus zin hebben om leuke dingen te doen, gaan we leuke dingen doen. Dus gaan we op vakantie? Nou, gaan we op vakantie. Hebben we, nieuwe televisie, robot, stofzuiger. Allemaal van dat soort dingetjes. Waar we dan even blij van worden. Hebben we dat gedaan. En dit, ja, nogmaals, hè, dit is niet de manier. Maar dit is een manier die werkt voor ons. En net wat Tim zegt. Tim zei dan eigenlijk van, ja, we weten niet waar het heen gaat. Maar we weten natuurlijk wel waar het heen gaat.
Laat ik het zo zeggen. We weten op de lange termijn waar het heen gaat. Ja. Alleen als je op korte termijn dingen wil gaan doen. Hè, zoals ik heb toch wel. Ja, ik zou toch wel een aantal dingen gewoon financieel willen kunnen doen de komende paar jaar. Dan wil ik toch wat meer zekerheid inbouwen, zeg maar. Van als ik alles nu op de lange baan schuif, dan kom je een beetje in dezelfde situatie terecht als jij. Van ja, leuk dat je zoveel crypto hebt en leuk dat je in de toekomst zo ontzettend rijk bent. Maar op korte termijn zou je ook wel wat dingen willen realiseren. Dus
ja,
en daarin zitten we allebei. Hè. Jij hebt natuurlijk de afweging gemaakt van werk je door nog waar je zit. Of pak je die kostbare tijd, wissel je het in voor, nou ja, dan heb je maar wat minder kwant. Ik denk dat de afweging hetzelfde is in beide gevallen. Met uiteindelijk natuurlijk wel weer via Galileo kwam je erachter. Ben je ook weer aan de slag gegaan. En je bent gewoon voltijd weer bezig met van alles en nog wat. Maar ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is.
Daar ben ik natuurlijk helemaal uit. Want ik kwam er ook wel weer achter dat ik toch gewoon mijn eigen tijd en mijn autonomie wel heel erg waardeer. Maar goed, even dat dan terzijde. Jij zegt van ja, ik wil dan geld veiligstellen voor bepaalde doelen.
Ja.
Wil je daar een voorbeeld van geven?
Nou, als in, zeg maar, ik zou wel graag mijn eigen appartementje willen kunnen kopen. En ik heb toch wel een bepaald bedrag aan de zijkant alvast nodig om dat te kunnen gaan doen. En als ik alles in crypto laat zitten, dan wordt het toch wel erg een loterij. om dat te kunnen realiseren. Terwijl ik dacht, nou, als ik een deel eruit haal, ik pak alsnog dikke winst. En ik heb er alsnog schandalig veel geld aan verdiend. Dan heb ik in ieder geval die zekerheid. En dan hoef ik de rest van crypto ook niet meer zo angstvallig te volgen. Ja, dan kan ik de rest gewoon op de lange termijn schuiven. En dan zet ik mezelf financieel in zekere zin gewoon veilig. Terwijl de rest niet hoef aan te raken. Ergens in een ledger ligt weg te stoffen. Voel dat ik een keer in 2030 incheck.
Ik begrijp wat je zegt. Hè? Ik begrijp ook waar dat vandaan komt. Maar je zegt eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik zeg. Ik zeg eigenlijk, ik blijf gewoon geïnvesteerd. En af en toe haal ik er wat uit, want ik hoef die zekerheid niet, want ik heb de zekerheid in mijn hoofd dat in dit geval Quant dat allemaal gaat leveren. Hè? Dus
ja.
Wij wonen dan in een koopwoning. Maar goed, wij willen hier ook weg. We knallen hier ook te voegen. We zijn nu ook aan het denken van, misschien is het nu echt wel tijd om maar gewoon dit te verkopen, dan maar even een paar jaar te huren, want we weten waar Quant heen gaat.
Ja.
Geen geld aan de zijlijn, in principe maar één inkomen, hè, want ik heb geen inkomen, dus extra hypotheek ergens ook lastig. Dus dan zullen we nu toch eventjes nog moeten gaan huren om dat op te vangen.
Mm-hmm.
Al zouden we dat nu groter willen gaan wonen.
Ja.
Maar wij kiezen er dan toch eigenlijk voor om dan te zeggen van, nou weet je, dan wachten we nog wel even een paar jaar, of een jaar, weet ik wat. Want we weten zeker dat Quant gaat doen wat het gaat doen. En als het dan in fiat zit, dan hebben we dat wel. Hè?
Je
zou mijn vader dat zeggen. Hè? Je kan elke euro maar één keer uitgeven. Nou, ik heb al mijn euro's uitgegeven. En dat zijn nu Quanten.
Ja.
Dus ja, als een bedrag van 50.000 apart zou zetten. Nou, hoeveel Quant is dat nu? Ik ga me er niet aan wagen. Maar 350? Nee, 35? Nee, whatever. Ik ging het toch proberen, zeg je dat?
Ja, snelle risico.
Maar ja, die 350 kwant als de prijs van nu, dan krijgen we natuurlijk...
Ja, natuurlijk, maar die discussie kan je eeuwig blijven voeren. Want,
zeker.
En we hebben hem andersom ook meegemaakt. Hè?
We hebben de talkshow. We hebben de talkshow, dus die discussie moeten we voeren.
We hebben hem andersom ook meegemaakt. Hè? Ik bedoel, op 300 zei je ook van verkoop niks. En daar heb je nu ook spijt van. Dus ik denk, ja, links of rechts...
Nee, ho. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik had op die 300 niks verkocht. En ik heb daar geen spijt van. Want ik had ook op 500 niet verkocht. Met de informatie die ik toen had. En nu ook. Weet je, ik kan wel zeggen van oké, maar ik had toen de top kunnen verkopen. Had ik nu 10 keer zoveel kunnen hebben? Ja, maar dat gevoel heb ik niet. Want ik weet dat dat gewoon niet eerlijk is naar mezelf. Dat is niet realistisch naar mezelf. Dat is ook geen realistisch investeringsdoel. En met die insteek denk ik dat ook heel veel mensen straks op 300...
ook weer niet gaan verkopen.
Juist gaan verkopen van, het zal wel weer een top worden. Met de goede kans dat we dan wel doorknallen en dat er heel veel mensen dan priced out zijn.
Dat zou kunnen.
Dus mijn plan was altijd al om niet op 300-400 veel te verkopen. Is nog steeds niet mijn plan om veel te verkopen. Ik wil niet lager inkopen, ik wil niet swingtraden. Kan me eigenlijk niet schelen. Maar straks, nu op weg naar boven, maar ook toen we op 40 zaten, deed ik wel gewoon, ja, wat dan mijn DCA eruit is.
Ja.
Af en toe wat leuke dingetjes halen. Totdat we straks wel een, want ik heb natuurlijk wel prijstargets, hebben. Maar dan wil ik gewoon in één keer mijn droomhuis af kunnen tikken. Bijvoorbeeld.
Ja, maar dan blijf je hetzelfde argument houden. Hè? Want als hij dan weer doorvliegt, dan kun je twee keer je droomhuis aftikken. Dus waar ligt die grens? Snap je?
Nee,
je
moet op een bepaald moment ergens doelen stellen. Ik weet wel dat ik targets heb, maar 300 was voor mij geen target. Dus ik heb geen spijt.
Nee.
Absoluut niet.
Ik heb ook geen spijt, inderdaad, omdat ik onder die omstandigheden met de kennis die ik toen had, ook niet heb verkocht.
Ja.
Maar ik weet wel met de kennis die ik nu heb, dat je gewoon op een bepaald moment je winst moet nemen, omdat je gewoon niet weet wat er kan gaan gebeuren. Het kan nog steeds, hè, nu lijkt alles weer roze geur en maneschijn, maar het kan zomaar zijn dat we over 2 weken gewoon op 60 euro staan.
100%.
En dan is het verhaal weer helemaal anders. Het is geen pijl te trekken. En ik wist op dit moment van, maar, ja...
Is dat zo? Wordt het verhaal dan anders? Voor mij blijft het verhaal dan wel
hetzelfde. Het verhaal blijft hetzelfde, maar je weet niet op wat voor termijn dat zo is. Dat en klopt. Voor mij is de termijn nog altijd tussen nu en 2030. Dus dat is nog altijd 7 jaar tijd. En ja, weet je, dat is gewoon een lange periode. En ik heb gewoon bepaalde doelen voor mezelf. En ik doe alles eraan om die doelen te realiseren. Dus dat betekent ook dat mijn strategie dat is. En voor de duidelijkheid, ik heb nog steeds gigantisch veel kwant, hè, relatief gezien, ten opzichte van het geld dat ik aan de kant heb gezet.
Ja, maar weet je, dat is natuurlijk ook niet aan de orde. We hadden het natuurlijk even over van, wat doen we om winst te pakken? Wat zijn nou manieren om erin of uit te gaan? En als jij zegt van, ik heb...
Ik denk dat de belangrijkste manier is gewoon, toon geen emotie. Gewoon niet... Zet je eigen emotie en je eigen ego echt volledig aan de kant. Zet een bepaald bedrag, zeg je, nu stap ik uit, klaar. Want je kan, als je emotioneel erover wordt, ga je altijd verkeerde beslissingen maken, denk ik. En dat, niet dat ik daar goed naar ben, hè. Ik heb ook in paniek verkocht.
Ja.
Het is gewoon echt een kwestie van heel kil erin zitten, wat dat betreft. Heel kil zakelijk. En ervan uitgaan dat alles wat iedereen je vertelt niet waar is. Ja. Dat is toch altijd, denk ik, de beste manier om winst te pakken.
Ik ben dat echt even aan het verteren nu, want ik ben het deels wel eens met wat je zegt.
Als in je moet het gewoon puur zien op basis van... Ja, en dat is lastig, hè? Maar kijk, als de prijs stijgt, dan heb je heel veel dopamine. Je gaat ervan uit dat het nog verder doorstijgt.
Als de prijs daalt, heb je adrenaline.
En als de prijs daalt, heb je adrenaline, heb je buikpijn en dergelijke. En... Wat dat betreft, met winst pakken, je moet op een bepaald moment gewoon kill targets zetten voor jezelf, denk ik. Want
of dus niet. Timen. Of dus niet.
Of blijf er altijd in zitten, dat kan ook. Maar...
Nou, nee. Maar wat je zegt eigenlijk is, je moet kill zijn. Je moet targets hebben. Maar het hoeft dus niet. Want ik heb wel een target. Hè. Ik weet uiteindelijk wanneer ik van... Ik wil uiteindelijk mijn droomhuis kopen, et cetera. Maar in de tussentijd doe ik eigenlijk... gewoon eigenlijk een beetje wat ik wil, wanneer ik het wil. Dan komt het eigenlijk een heel klein beetje op neer. En natuurlijk is dat een heel klein beetje gerelateerd aan... hoe vroeg je ergens in zat en hoe je ervoor staat. Maar dat is ook een manier. En daar komt natuurlijk ook wat een discipline bij kijken... Want het is nou ook niet dat elke scheet gekocht moet worden, om maar zo te zeggen. Dus een hele goede manier om in een hele korte tijd je hele stek erheen te rouzen aan alleen maar onzin.
Ja.
Dus als je een koopfreak bent, is dit geen goed advies voor jou.
Nee.
Maar als we ervan uitgaan, hè, wat mijn filosofie is, en dan gaan we weer eventjes, of eigenlijk met mijn kristallenbol. Dat de 2030 de 1 trillion market cap, hè, dat we dan bitcoinprijzen 60-70k zitten. Daar geloof ik nog steeds in. Korte termijn weet ik niet. Hoeveel kwant heb je nodig om het dan te halen, hè, to make it in 2030? Nou, als de prijs 70k per stuk is, dan zit je met 100 zit je al behoorlijk goed dan, toch of niet?
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, daarom, kijk. Dat is een beetje mijn argument ook op de lange termijn. Van, op de lange termijn maakt het eigenlijk even, niet uit.
100 kwant is echt verschrikkelijk veel geld daar voor heel veel mensen. En ik realiseer me dat, hè, en ik begrijp dat. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die zitten hierin. Die zitten hier al een hele tijd in. Ja, die hebben dus de 40 meegemaakt. Die hebben sommigen nog wel minder meegemaakt.
De 1,20
euro. Dus voor die mensen is een bag van 100 kwant...
helemaal niks.
Heel realistisch. Maar ik weet ook nog dat toen ik nog even 3 kwantjes bijkocht voor 320 euro, dat ik dacht van, oef, dat doet zeer. Ik kan me nog herinneren dat ik voor, net niet 3,20, maar 4,20
euro per stuk
een kwant kocht. Ja, dat koop je aan het begin van de maand. Nou, precies. Maar dan koop je er aan het begin van de maand koop je er 100, aan het einde van de maand koop je er 100. Een heel ander... Heel andere wereld. Heel gek.
En toch zijn veel mensen, ook uit die eerste generaties die erin zitten, die hebben het vaak nog steeds niet gered. Omdat ze verkeerde beslissingen hebben gemaakt.
Ja.
Je wordt overmoedig. Je gaat je geld ergens anders ingooien. Je wordt ongeduldig ook. Namelijk.
Red had daar een mooie thread over. Red Bongo. Die heeft een...
Oh, ja.
Dred Bongo heeft een hele mooie thread geschreven over dat hij eigenlijk een periode had dat hij dacht dat hij de code gekraakt had, hè, van de utility tokens. En dat hij kon lezen wat de toekomst zou worden. En ja. Die is nearly wiped out, hè, zoals dat heet. Weggevaagd. Ja. En weer teruggeklommen. En dan toch weer vergissingen gemaakt.
Zoals vervelen.
Ja.
De grootste mensen in deze space, in deze community, of gewoon deze wereld, dat is het juiste woord.
Ja.
Dat zijn de mensen die frontaal onderuit zijn gegaan eerder. En dat zijn dat, ja. En dan toch weer opbouwen. En ja, weet je, ook in ons geval, zeg maar, ik ken een aantal persoonlijke gevallen van mensen die ook wel op tijd in kwant zitten, maar het nog steeds niet gemaakt hebben, hoor, gewoon door de beslissingen die ze hebben genomen. En dat kan. En dat is dus een beetje mijn punt. Van, ik weet, weet je, ik kan op dit moment gewoon, heb ik zekerheid. En met die zekerheden betekent dat ik geen dommere beslissingen. Misschien is het een domme beslissing in retrospect. Maar het zorgt ervoor dat ik minder emotioneel word over de kwant die ik wel heb. Waardoor ik die tot 2030 niet uit hoef te geven. Dat is mijn idee.
Ja. Ja.
Maar goed, weet je, er zijn duizenden wegen die naar Rome
rijden. Ja.
Zijn duizenden manieren. En Jarno en ik hebben allebei onze eigen... Ja, wel redelijk vergelijkbaar overigens, hoor. We zitten er allebei wel min of meer hetzelfde in.
Ja.
Het was meer dat ik dacht op een bepaald moment van... Ja, weet je, ik bedoel, ik kan alles erin hebben zitten. We hadden gewoon een deel uit, zet dat aan de kant... en dan heeft het een concreet spaardoel.
Ja, en dat heeft voor heel veel mensen natuurlijk ook te maken met... Ja, wat is nou jouw beeld van de toekomst, hè? Voor het project waar je in zit. En we gaan het straks ook wel weer even over gaan, Leeuwe. Maar we hebben het natuurlijk ook gezien met Quant.
Voor de meeste crypto's is het beeld van de toekomst, niemand weet het, van je probeert alleen de pumpen te verkopen.
Ja, maar goed, voor sommige projecten zit er wat meer in. Hè? Nou, want in dit geval, daar zijn we de mensen die deze show kijken wel over eens.
Ja.
Ik kan zonder schaamrood op mijn kaken zeggen dat ik wel geloof dat we die 5-6 cijfers moeten kunnen gaan halen, hè, in de komende, laten we zeggen, 7-10 jaar. Heel veel mensen verklaren me voor gek.
En dat 5 cijfers haal ik denk ik ook wel, ja. Dat is niet gek. Als je bedoelt, we zitten nu al 3 cijfers in op deze manier. Nou, 4 cijfers is dus op dat moment was het een 3x, 2,5x weg.
Ja.
Ja, en als je dan ziet, zeg maar, hoe snel dat gaat met dat aantal wallets. En 5 cijfers halen, 6 cijfers wordt wel lang. Dat is toch een groot gat, hè, tussen 10.000 en 100.000.
Zeker.
Dat is haalbaar. Het is zeker haalbaar. Dan ik
maar tussen 1 trillion... en 1,5 trillion. Ja, dus tussen 1 biljoen, wat eigenlijk onze voorspelling is, hè, 2030, en 1,5 biljoen. Ja, hoe groot is dat? Eigenlijk is het minder zelfs 1,3, 1,4. Was het niet dat de voorraad groter is geworden?
Ja. Ja, kijk. Het is allemaal erg lange termijn. Maar ik denk zeker dat we...
Zeker.
Lange termijn, denk ik. Hè? Want als je nu al terugkijkt, sinds we zijn begonnen, zijn er al dingen veranderd.
Ja.
En dat zal doorgaan zetten. Hey, we zijn al 27 minuten... Oh, hè? Wat?
Ja, we zijn al 27 minuten bezig. Hè?
Ja, we zijn al 27 minuten aan het praten over de prijs. En we hebben nog heel veel op de agenda staan.
Dat is,
maar het geeft wel even lekker, dit. Even,
ja, hey, als we dan toch bij de prijs zitten, hè, zal ik dan gewoon even het grafiekje verder boven halen? Dan hebben we dat gehad. Ja. We zijn er bij aflevering 3, jongens. De hele programmering ligt al op zijn reet.
Ja, joh.
Eens even kijken. Ik heb hem even op de laatste 2 wochen gezet. Ja, dat is 2 weken voor de Nederlanders. We zijn natuurlijk om de 2 weken in het Nederlands. Nou, dat is een aardig lijntje omhoog.
Ja, en dan komen dus weer de optimistische 1 trillion voorspellingen weer om de hoek kijken. Zo gaat dat natuurlijk.
Ik vind dit interessant om te zien. Die volume dingen, dat hier een heel geleidelijk, met een bijna net zo lange dip, dat het hier nu, vind je ook niet dat een beetje...
Je begint er altijd over als we het over de prijs hebben, maar mij interesseert het echt geen ene moer, eerlijk gezegd.
Nou, ik vind het
maar vaak wel, is het wel zo dat inderdaad, als het op hoog volume is, dan is het significanter wat er gebeurt. En daarom zie je ook vaak dat als de prijs naar beneden gaat en dat gebeurt op basis van laag volume, dan is er vaak niet zo heel veel om je zorgen over te maken, omdat er gewoon weinig kwant verhandeld wordt.
Ja, ik heb echt het idee dat die pieken dalen, dat
frequenter
wordt. Maar
zou goed kunnen. Ja,
het is, doen we gewoon op het oogje hè, bij de Kwamfy Show, jongens. Wat verdorie.
Ja, wat Kwamfy gewoon... Show is, moet Kwamfy Show blijven. Dat...
Zeker, zeker. Nou, en dan nog kan het niet zoveel. Hoe zagen we er een jaar geleden bij? Nou,
is niet eens zo slecht dit. Dit is echt niet slecht, hoor. Als dit het hele jaar 2022 is.
Als we kijken hoe het marktbeeld eruit ziet, dan is het jaar over jaar, ja, we zaten toen op 139, 18 januari. Ja. En ook een dinsdag. En 17 januari nu, 134.
Ja. Nou, als je bedenkt, als je eventjes naar deze grafiek kijkt, hè, dus we hebben vorig jaar januari ongeveer nog deze stond op €140 of zo vorig jaar, nu 135, dus we zijn virtueel nauwelijks veranderd. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Rusland is ook... We begonnen met Rusland dat Oekraïne binnenviel.
Nee. We begonnen met ons aller UST wat in elkaar klapte, toch?
Nee, dat is later geweest. We begonnen in februari met Rusland dat Oekraïne binnenviel. Nou, dat is eerste...
Dat was februari. Okay.
Ja, nou ja, dat eigenlijk als je naar de prijs kijkt... Dat moet even je...
Dat was die dip, ja.
Nee, de dip daarna.
Oh, maar dit is februari.
Ja, maar dat was pas eind... Ja, het was eigenlijk voor de invasie, niet meer of meer. Maar je zit nu in januari. Het was rond eind februari.
Ja, oké.
Ja, die hoek. Nou, dus je ziet inderdaad dat we naar beneden gaan. Maar eigenlijk valt het wel mee. Het gaat gewoon min of meer sideways. Vervolgens kregen we onze grote vriend Do Kwon. Toch? Nee, ja. En tenminste, het ging daarna weer een beetje naar beneden. Veel onzekerheid natuurlijk. Met al die boycott sancties. Onze grote vriend Do Kwon. Nou, dat zien we daar in dat... Jonne gaat heel zeggen, gek door die grafiek heen.
Ja, maar jij valt elke keer terug. Dus ik probeer hem te volgen, maar...
Ja, maar dat was een
video ongeveer. Als jij
Do Kwon zegt... Shenanigans. Maar ja, Do Kwon, dan zie je in één keer dat we richting de 50 gingen. Je ziet echt dat die dip, zeg maar... Dat diepste puntje, daar is waar ik in paniek raakte en verkocht. Rip. Nou, vervolgens, dat was Tether uit elkaar gevallen. De Luna crash. Vervolgens, we hebben nog EC3 of zo gehad. Zoiets, weet ik veel. Nog iets wat uit elkaar klapte. Celsius is geklapt. Gemini is geklapt.
Nee, Gemini is niet geklapt.
Oh, dan Genesis, denk ik. BlockFi is in elkaar gedonderd.
Next... Er staat volgens mij nog gewoon.
Oh, nou weet ik veel. Volgens mij is Nexo, bestaat het niet meer. FTX natuurlijk. Hoeveel slachtoffers hebben we nog meer de afgelopen? Waarschijnlijk ben ik er nog een paar vergeten. Maar gewoon het hele zootje is in elkaar gedonderd. En Kwant staat gewoon weer op €135. Hoe dan? Als dit niet de freaking savior is, jongens, dan weet ik het ook niet meer hoor.
En dus over de afgelopen 14 dagen van 100 naar 130. Dat is 30% in de pocket.
Ja.
Hoeveel rente heb je op je spaargeld?
Ja, 0,0 weet ik veel. Weinig.
Max. Max. Dus met die 30% heb je bijna de inflatie eruit van de afgelopen jaar.
Ja, precies. Kun je weer met dit douchen.
Maar, ja, tada! Dat is een andere discussie. Dat is een andere discussie. Hey, oké. Okay. Genoeg over dit.
Ja, en volgende week staan we dan weer op €80 en is weer huilen.
Zeker.
Greg
gaan we
Lund.
Even naar...
Ik vind het wel eventjes...
Maak even een aantekeningetje.
Ja.
Ja. Nou jongens, als je dus...
2.21, toch?
Ja, als je dus wil zoeken, dan kan je dus Quant's URL pakken elke keer. En dan verander je gewoon één cijfertje. En als je daar niks op vindt, dan verander je een tweetje in een drietje. En als je daar niks op vindt, dan is er dus nog geen update. Dat is natuurlijk hoe die dingen gevonden worden. Deze is volgens mij niet gepubliceerd. Het is ook een heel klein beetje weer een non-update wil ik het niet noemen. Wat is er nieuw?
Noemt meer functionaliteit. Het nou een non-update?
Nou. Zijn het gateways, Tim?
When update. Ja, nee. Het zijn geen gateways.
Het meer functionaliteit voor het QRC 721 token API's. Ja, dus QRC 721 zijn de NFT's. Ze kunnen hun smart contract events volgen nu. En ze kunnen updates krijgen van een callback URL. Ik heb geen idee wat dat exact betekent. Maar het klinkt eenvoudig.
Klinkt fancy, het zal wel goed zijn.
Ja. Lekker verhaal, kort. Nee. Ja. Krijg updates als er dingen zijn geburnt. Nou, Greg zal daar wat dieper op ingaan. Ze zijn enterprise grade. Hij gaat dus nu uitleggen dat dat dus NFT's zijn voor bedrijven. Onafhankelijke experts hebben dat allemaal gecheckt. Het werkt naadloos samen met Eatmatic XTC, weten we allemaal. Het is compatible met meerdere chains in de toekomst. Die kunnen gewoon toegevoegd worden. En wat wel belangrijk is, is dat natuurlijk helemaal niemand iets hoeft te kunnen. Het is echt letterlijk een fill in the blank. Bijna Google Form-achtig. Om een en ander te creëren. Nou, wat natuurlijk heel handig is voor bedrijven die geen blockchain developer aan boord willen kunnen hebben. Dat Quantit biedt. Maar daar had dit dus betrekking op. Ja, en in het licht daarvan, ja, Galileo, die gaan in de toekomst hier natuurlijk mee werken. Dat is het meest bekende voorbeeld. Ze hebben nu toevallig recent hun Nebula-project gelanceerd. Dat is hun eerste NFT-project. Die worden nu gelist op OpenSea. Als Polygon. Is dat ook ERC20? Hoe noem je dat? ERC20 op Polygon? Het is hetzelfde. Je kan met je ERC20 adres op Polygon je NFT's bekijken en kopen. Je moet wel een Matic hebben, dus je moet een Matic wallet hebben. Je hebt te veel details. Die worden uiteindelijk omgezet naar QRC 721, wanneer het live is. Schijnbaar is dit nog niet helemaal in productie voor public.
Ja.
Dus daar is het wachten op.
Klopt. Maar... ja, we wisten al op zich een tijdje voor... ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe die geschiedenis liep. Nou, ik weet wel dat wij al een tijdje wisten dat tokenize in beta was. Maar daar hebben we eigenlijk niks over gezegd. Totdat Gilbert in één keer, of Quantum in één keer in december ergens in hun nieuwjaarsboodschap zei dat tokenize in beta zat. Dus dat kunnen we bij deze nog wel zeggen, denk ik. Dat betekent dus nog steeds dat de tokenize live moet gaan. Alleen hoe het dan deze update daaraan bijdraagt, ik durf het niet precies te zeggen. Ik denk dat het wel wat meer functionaliteit geeft aan de beta die ze hebben, maar pin me er niet op vast. Ik weet ook niet precies hoe dit nu is uitgerold. Want we weten dus dat de update er is, maar het is nooit publiekelijk gepubliceerd. Ik denk dat ze met een glas champagne in de hand ooit...
Dit is ook gewoon dus niet zo heel erg interessant. Het is een...
Het is een non-update.
Het is eigenlijk, weet je, als je je tier 1 hebt, hè, dus je kan dan dingen minten, je kan burnen, en je hebt dan 1 of 2 gebruikers, dan heb je je tier 2, dan heb je weer iets meer functionaliteit, en naarmate je hoger in de tiers gaat, tot en met tier 4, dan komen daar dus meer mogelijkheden bij.
Ja, non-updates.
Dus dit is inderdaad gewoon een extra dingetje.
Non-update.
Hier hadden niet heel veel mensen heel warm van geworden. Dus ik begrijp dat ze hier niet heel veel rugbaarheid aan gegeven hebben.
Nee. Maar op zich, Greg dus wel in deze thread die hij heeft. Volgens mij wat algemene punten toch? Ja, sorry ik weer over je heen ga. Maar hij noemde wat voordelen. En nou, interessant om te zien. Ja, nou wel leuk om even te benoemen.
Ja, en ik zal intussen heel veel... We hadden het natuurlijk over Galileo. Nebula.
Ja. Sorry dat ik 3 keer door je heen ging. Dat vind ik gewoon leuk.
Oké, vertel maar. Ik ben lekker door aan het ratelen.
Oh, ja. Nou ja, ik ratel ook wel door. De sfeer is weer wat zonniger, hè. Met een prijsje dat stijgt. Dan zit de sfeer er weer goed in. Denk ik. Dus is Jarno Nebula aan het zoeken.
Maar vertel Tim, wat je zei van, nou, ik wil het sowieso even hebben over... over Galileo, daar had het aan het begin van de show over.
Ja, op zich wel interessant om te benoemen. Hè? Die hebben dus, nou ja, het is dus een QRC... QRC20 token, moet ik dat goed zeggen? Ja, QRC20.
Ze zijn trouwens nu, op dit moment is dinsdagavond, zijn ze bij Binance Live. Betekent niet dat ze op Binance komen.
Nee.
Dan moet je nog steeds 7 cijfers in dollars voor neerleggen.
Ja. Nee, maar ja, ze maken gebruik van Overledger voor hun platform, NFT's dus. Hè. Ja, je kent het hele geratel wel. Maar ze zijn wel lekker bezig. En ze zorgen wel voor wat reuring in een cryptomarkt. Nou, op dit moment dan toevallig is de cryptomarkt weer een beetje in opleving. Maar ze zorgen voor wat leven in de brouwerij. En ze hebben onder andere, het zo meteen live gaan van hun platform te vieren. En ook om geld op te halen, gebied de eerlijkheid te zeggen. Hebben ze 10.000 NFT's aangeboden, die dan een unieke functionaliteit krijgen binnen dat platform. En ze hebben er ook een soort van loterij van gemaakt. Een aantal, daar zit dus een prijs aan verbonden. En naarmate dan de eigenschappen die NFT's hebben, krijg je dan meer voordelen op hun platform. Nou goed, die hele sale die is er geweest. Verkoop is er geweest van halverwege november tot en met vorige week vrijdag. Dat was jammer, het had eigenlijk gewoon donderdag 6 uur moeten zijn, maar dat hebben ze niet gekozen. En dat is dus allemaal gebeurd. En die dingen, die kringen, die zijn dus naar veel van ons, ook veel luisteraars, gestuurd. Want ik weet ook dat veel mensen die het luisteren ook wel in Galileo zitten, dus wel even leuk om te benoemen. En even leuk om bij stil te staan. En,
Dit is een nebula. En er is dus geluid bij, ik kan het even afspelen. RIP headphone users.
Ja.
Maar wat je hier dus ziet is een vierkant, wat in tijd en ruimte beweegt, in een soort van hoeveelheid aan sterrenstof. En er staan er een aantal van te koop. En er zijn mensen vragen dus 225 Matic.
Ja.
Schijnbaar. Die dingen, de laatste zijn weggegaan voor €100. Over de toonbank, hè? En nu staan ze natuurlijk op de public sale, dus de prijsvloer is eigenlijk 2,24 Matic nu. Wat gaat uiteindelijk de Nebula's ook nog doen? Die gaan uiteindelijk ook gesteekt kunnen worden op hun marketplace network. Er moet utility aan gekoppeld worden. Er zijn 3 soorten. Je hebt Lagoon, je hebt Omega en je hebt Eagles. En de Eagles zijn de meest zeldzaam, de Lagoon zijn de meest algemene. En dan heb je ook nog op de NFT's zelf heb je nog properties. Nou, dit is een fifth citizen. Dat is de minst zeldzame. Je hebt dus ook fourth, third, second en first. First zijn er maar 28 van. Heb je een aantal planeten. Je hebt een aantal subvelden waar ze onder vallen. Het label is waar ik het net over had. Is het een Omega, Lagoon of een Eagle? Dan heb je een astronoom die ermee te maken heeft. En dan heb je de asteroïde die daar gekoppeld is. Hier is wat mee. Ja, voor nu kan je natuurlijk al zien, hè, wat is de zeldzaamheid. 24% heeft Inter Omnia. 17% heeft Sir Isaac Newton. 41% heeft Omega Nebula. 29% heeft Mercury als planet. En 100% is Fifth Citizen. Als je First Citizen bent, ben je automatisch ook Fifth Citizen. En in de subfields, Astrophysics heeft 8%. Dus heb je dus een bepaalde rarity. En daar worden mensen heel blij van. En ik heb er ook een paar. Tim heeft er een paar. Is leuk. Ja. Zelf gekocht met mijn eigen geld trouwens. Even tussendoor. Voor wat het waard is. Tim ook. Ja. Geen freebies ontvangen hiervoor.
Nee, absoluut niet. Ik
werk ook niet meer voor Galileo. Ik heb geen affiliatie meer met Galileo. Ook eventjes. Voor de full disclosure. Maar dit is leuk. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Zeker omdat dus deze uiteindelijk multichain worden. Nu staan ze alleen nog maar op Polygon. Maar ze komen er straks ook op alle netwerken bij jou. Wie je maar wil.
Binnenkort bij een ledger, op een ledger bij jou in de buurt.
Zeker.
Onder je matras. Goed. Nou, nee, leuk. Ik word er wel excited van.
Ja.
Ik praat helemaal in het Engels. Ik ben helemaal klaar voor de speciale aflevering later deze week. Hey, maar ontzettend positief. Ik ben benieuwd in hoeverre het afleiding is van wat ze daadwerkelijk aan het bouwen zijn. Dat is altijd een beetje mijn skepsis naar dit soort promotiedingen, van aankondigingen. Maar dit is gewoon iets concreets wat ze doen.
Bijna alles wat zij doen, hebben zij
een soort van
geoutsourced. Ja, dus als we praten over het platform, de marketplace en dergelijke, daar hebben zij gewoon een ander team voor. Ze hebben natuurlijk wel vingers aan de pols, maar ja, ze hebben het gewoon geoutsourced, zoals je dat ook gewoon moet doen. Want je hoeft niet voor alles zelf alle expertise en kennis in huis te hebben. Sterker nog, je zou wel gek zijn om een team van 10 developers aan te nemen als een start-up, hè, zonder startfondsen. Dus in dit geval hebben ze een bedrijf aangenomen. Aangenomen werk. Die jongens die gaan dit bouwen. En die zijn daar druk mee bezig. En toen ik daar wegging, was er al heel veel vooruitgang. En ik denk dat alleen maar sneller gaat eigenlijk.
Oh, ik moet even mijn zak geld die aan de kant. Nee, grapje. Sorry,
dus, dat is een donkere humor. Dus daar gebeuren zaken. Ja, dus ook al zijn zij bezig met dit, hè, en in de groep. En ik vind dat ze niet overmatig veel aandacht persoonlijk besteden aan de community. Voldoende. Ja. Maar ik denk niet dat dat afleidt van de rest van wat er gedaan moet worden. Maar dit is allemaal mijn gevoel, want ik zit er niet meer met mijn neus op.
Nee, maar complimenten überhaupt aan die gasten. Ik vind dat knap. En ook, dan zie je ook, hè, en dit is dus niet gesponsord door iets, maar ik moet gewoon zeggen, ik bedoel, als je bedenkt dat ze een jaar geleden nog niet eens bestonden, of dat het idee in hun hoofd zat,
ja,
dat ze een jaar later toch dit allemaal wel van de grond hebben gekregen, nou, chapeau, ja, dat is echt knap.
Zeker.
En dat er dan nog steeds mensen zijn, en dat geldt ook voor de mensen in onze community en wat dan ook, die nog steeds lopen te klagen en te mekkeren. Ik denk echt van ja, maar je gaat het zelf nooit beter doen. En het is het schoolvoorbeeld bijna van waarom ik blij ben dat Quant eigenlijk nauwelijks aandacht aan zijn eigen community geeft. Want je gaat het toch nooit goed doen. Het gaat toch nooit goed krijgen.
Mooi bruggetje. Oh. Mooi bruggetje. Ja, want communities.
Ja.
De kracht van communities en utility tokens. Daar is een artikel over geschreven. Het is echt redelijk vers van de... Oh, dat is niet vers van de prijs.
Het
is echt
heel het komt uit de steentijd, 2018.
Maar wel vers van waar ik hem net gevonden heb gekregen, gepresenteerd heb gekregen. Ik kwam tegen, ik dacht, dit is even een leuke...
Gebruik jij Internet Explorer of zo?
Ja, Edge. Hoe heet dat?
Je loopt nog 4 jaar achter.
En Bing Search Bar. Nee.
Ja.
Dit is in 2018, jongen. Dat is godverdomme echt een eeuwigheid geleden. Maar dit is nog steeds...
5 jaar.
Ja, maar nog steeds super, super relevant. Ik ben hier net even doorheen gegaan, hè. En ze hebben het hier over de rise van de security tokens. Nou, dat is iets wat we nu eigenlijk ook meer zien. Security tokens worden nu echt hot. Ze dachten dat ze toen hot waren. Maar dat zijn ze nu. Want wat je nu ziet, is dat de wet en regelgeving... Daar komen we straks ook nog wel even op. Qua MiCA. Dat allemaal nu op zijn plek begint te vallen. En dat het veel eenvoudiger wordt voor entiteiten als bijvoorbeeld SDX. Om aandelen te tokeniseren. Ja, securities. Voor bedrijven om hun aandelen te tokeniseren. Galileo om dingen te tokeniseren. En voor Quant is dat natuurlijk... koren op de molen. Wat zijn we dan? Tokenization platform. En ze spraken toen over van... nou, dit gaat er aankomen. Many financial experts expect security tokens to be the next big thing. Dat was 2018. We zijn 5 jaar verder bijna. De wet en regelgeving begint er nu te komen in Europa. Ja, de Verenigde Staten... een heel ander verhaal. Maar voor Quant is dit natuurlijk een hele mooie kans. Want die bieden het platform. Bedrijven kunnen intern, extern dingen straks tokeniseren. De wet is daar duidelijk over. Andrew had vandaag ook een post daarover. Dat de wet en regelgeving voor de makers, ja, dus voor de eerste verkopers, heel duidelijk en helder is. Hè? Dus stel, ik besluit nu om de Quantfi Show Te tokeniseren. Hè? Dus we zeggen van, nou, er zijn 10.000 shares Quamfi Show. Een share kost zoveel. Dat kunnen we dat digitale te maken. Dat is dan een soort van een IPO, maar dan met tokens. Dat kan. En als wij die aan jou verkopen, is dat heel helder en duidelijk hoe dat geregeld is qua wet en regelgeving. Daar gaan we nu niet op in. Maar zodra dat verkocht zou gaan worden door jullie aan derden, dan wordt het anders. En ik geef nu als voorbeeld even de Quamfi Show. Maar als je het gaat hebben over objecten en je wil objecten dan gaan verkopen tweedehands, dan wordt het alweer lastiger. Want dan wil je dus binnen securities wetgeving wil je dan securities gaan verkopen van person to person. Hoe zit dat dan met belastingen? Tim wijst ergens naar. Ik ga even...
Ja, waar wees je pen. Naar? Je kan deze pen, dit object.
Ja, precies.
Deze de legendarische pen.
Er moet een keer belasting betaald worden, bijvoorbeeld. Ja? Er is een stukje auditability. Er zitten nog wat haken en ogen aan. En ik ga er niet over liggen. Dat gaat ook mijn pet te boven. Maar die P2P-market, hè? De wet en regelgeving, is er nu nog steeds niet. 5 jaar na dit artikel.
Nee, en dat is een... Ja, misschien moeten we nog iets wel zeggen over communities.
Ik weet niet wat je wil zeggen.
Ja, ik weet niet welke kant je nu op wilt natuurlijk. Van,
nou, ik wil zeggen... Utility tokens is natuurlijk wat anders. Dat is allemaal wel helder waar we daarmee nu zitten. We weten dat utility tokens nu geen securities zijn. Ik ben de lijn van het artikel aan het volgen, Tim.
Oké. Maar we zien alleen ons, maar het scherm is niet gedeeld.
Nee, dat weet ik. Want jij liet je pen zien. Dus daarom was het scherm uit.
Ah. Die case kunnen we ook tokeniseren.
Oké. Okay. Ja?
20 ETH.
Nog geen 20 Matic, denk ik. Nee. Dus securities, dachten ze dat er toen bij de kwamen. Nou, dat is dus nu 5 jaar na dato feit. Maar alleen nog maar... In de eerste lijn en verder niet. Nou, utility tokens daarentegen, staat hier ook, hè, zijn geen securities, want ze geven geen garantie op een stake. Nou, dat is allemaal weer dat testverhaal. Dat was toen allemaal helder, dat is nu ook best wel uitgekristalliseerd. Daar is de Verenigde Staten op zekere hoogte het ook wel over eens. En hij geeft een aantal mooie punten. Hè? Dus utility tokens zijn gebouwd rondom communities. Blockchain startups, die kunnen natuurlijk een voorbeeld weer even, hè, Quant of Galileo, kunnen een community opbouwen, daar kunnen ze die tokens aan slijten en die tokens worden vervolgens gebruikt op het netwerk. We weten allemaal hoe dat spelletje gaat. Geen garanties. Nou, dit is allemaal natuurlijk de informatie die allemaal bekend is. Maar wat we dus nu meer zien, steeds meer, is dat als jij een echt hechte community hebt, die onderling bijdrages levert aan elkaar, dat je dan dus die energie, en dit zijn de woorden van Hungarian Horntail, mm-hmm. Dat je die energie, dat je daar munt uit kan slaan, hè, om het maar even op zo'n Hollands te zeggen. Dus dat jij, als mensen dingen doen met jouw netwerk, jouw platform, normaal gesproken voel of zie je er niks van, behalve dan dat je dan wat cijfertjes ziet. Maar nu kan je mensen daar dus makkelijker voor gaan belonen, hè, met die utility. Nou, Galileo is erop gebaseerd. Quant ook, hè, mochten we de gateways gaan krijgen, ooit voor 2030 hopelijk.
Schuiven we gewoon door de H1.
Ja, precies. Dat betekent ook dat er een soort van democratisering plaats gaat vinden. Van waar gaat waarde nou naartoe? Ja, daar gaat die meneer hier heel even op in. Want hij zegt, ja... De creditcard companies, die verdienen alle centjes. Wij kunnen dat betalen. En de shop heeft er wat aan. Maar ja, als je dus met utility tokens gaat werken, dan krijg je dus dat er voor alle partijen veel meer uit te halen is. En dat dus ook de macht veel meer verdeeld wordt. En de transparantie meer verdeeld wordt. Wat een heel interessant perspectief is. En hij zegt ook, utility tokens are a new weapon to create a platform economy out of thin air. en attack unbalanced markets. Dat is een soort van democratisering. Hè? Je geeft eigenlijk macht terug aan het volk. Nou, als we dan even kijken naar hoe dat dan bij Quant zit. En daarom vind ik dat een interessant perspectief. We hebben natuurlijk geen steek in het bedrijf. Ja, we hebben nergens recht op. Hè? Even tussen aanhalingstekens. Maar als wij straks met z'n allen zeggen, echt iedereen, unaniem, wij gaan lekker geen gateways doen, dan heeft Quant toch wel een uitdaging. Eventjes. Want met één Quant, één, kan je het hele netwerk best wel een tijdje draaien. De prijs moet wel katastrofaal omhoog.
Ja.
Zodat je al de 18 decimalen kan gebruiken. Ja jongens, is 18 decimalen nou is echt heel veel, hè?
Is dit nou een oproep aan de gehele community om gateways te boycotten?
Ja.
Want dan zal de prijs dus astronomisch omhoog.
Nee, maar om
krijg je een soort van prisoner dilemma.
Maar dat is het uiteindelijk. En uiteindelijk hebben we best wel een hoop controle gekregen over die infrastructuur straks. En natuurlijk zitten daar wel, ik zeg wel, oplossingen in. Door die divisibility, hè, dat je dus 18 decimalen hebt, heb je niet zo heel veel tokens nodig. En dat is altijd wel een gek die verkoopt. Dus eigenlijk is het een heel mooi incentive systeem, een beloningssysteem, motivatiesysteem. Wat zichzelf kan onderhouden. Hè? Je kan die 70%, 80% van de voorraad laten verdwijnen. En dan draait het nog steeds. Dan moet alleen de prijs omhoog. Maar met die 18 decimalen, ja, dan zou je maar 20% over hebben, heb je nog steeds ongeveer net zoveel eenheden als dat er zandkorrels op deze planeet zijn. En dan gaat de boel gewoon door. En deels maakt dat natuurlijk een kracht. Geeft dat een mogelijkheid op manipulatie. Maar aan de andere kant zit er ook een stukje zelfregulering in. Hè? Alles wordt uiteindelijk weer die normaalverdeling.
Ja.
Maar dit is interessant. En dat reikt natuurlijk heel ver. Want er zijn best wel wat industrieën die het heel zwaar hebben. Ja, wij zijn heel blij met onze Spotify en Deezer en weet ik het allemaal. Maar muzikanten, die hebben het echt zwaar. Die hadden het al zwaar, want die kregen al geen cent. Omdat ze natuurlijk tourmanagers hebben en kosten en venuekosten. Hè. Dus als jij naar de Ziggo Dome wil, dat is niet gratis. Maar toen verkochten ze nog cd's. En daar kregen ze ook al niet veel van. Maar nu hebben wij een abonnement waarbij we alles kunnen luisteren wat we willen. Voor 13, 14 euro per maand. Ga je alles tokeniseren. Ja, jouw liedjes, al jouw dingen. Dan kan jij zonder heel veel tussenpersonen een veel groter deel van de taart overhouden. Ja, die taart, daar werken zij zelf voor, snap je? Dus je kan met redelijk weinig kosten en redelijk weinig netwerk kan je heel veel teweeg brengen. En zeker als jij dus al een community hebt. Ik noem even een voorbeeld, zomaar top of mind, Nightwish. Die hebben echt een gigantische following.
Ja.
Nou, en die vallen onder, wat is het, Nuclear Blast, geloof ik. Maar als zij zeggen van, joh, wij gaan daar weg. En zij zeggen van, joh, wij gaan onze eigen Nightwish token maken. En zij bouwen hun eigen community. Dan zou dat dus kunnen. En dan hebben ze dus een eigen economie die ze opgezet hebben. Want de community hebben ze al. En dan kunnen ze dus zo heel veel mensen, middlemen, tussenpersonen, buitenspel zitten. Disintermediation. Ja, alle intermediaries eruit. En die dreiging alleen al kan situaties al doen veranderen.
Ja, maar is het niet ook een van de dingen die we nu, tenminste die we in de afgelopen tijd hebben gezien? Van, ik kan me wel ook platforms herinneren of mensen in de community. Ja. Waarvan ik herinner dat ze bijvoorbeeld ook met muziekrechten werken.
Ja, zeker.
Ja, ik weet niet of ik de naam van de
community. Nee, moet je niet maar, doen, dat is niet belangrijk.
Ik weet wel dat daar aan gewerkt wordt achter de schermen. En dat ook.
Ja. Nee, maar hier wordt aan gewerkt. Kijk, ja, vertel, sorry.
Nee, omdat de macht weghaalt inderdaad bij de machtige maatschappijen. Van die ontzettend veel geld verdienen.
Ja.
En weinig voor de artiest overlaten. En ook gewoon simpelweg platforms zoals Spotify, Deezer, Apple Music. Ja. Die natuurlijk ook al die marge wegsloepen.
Ja. Ja, ja, en wat natuurlijk ook is, is dat er... Wat ik aan het begin zei, er gebeurt natuurlijk best wel veel, hè? Nou, dan noemen we eventjes ons showtje maar. We hebben comments, we hebben views, we hebben kliks. Al die zaken, die worden allemaal getoken. Eigenlijk, die worden al verzilverd. Maar door Google en door YouTube. En wij krijgen er niks van. Sterker nog, we kregen een aanbod. Wat was het ook alweer? Wij konden lidmaatschappen invoeren of zo.
Ja.
Maar, en dan zouden wij 70% van de netto opbrengst krijgen.
Ja.
Klinkt hartstikke mooi. Maar als je daar even over nadenkt. Van de bruto krijgen zij dus al...
30%? Nou ja, een derde?
Nee. Wij krijgen 70% van de netto. Dus de bruto steken zij al dingen over in hun zak.
Ja.
Dus,
ja.
Dus zij verdienen op alle fronten geld aan ons werk. Nou, ze bieden natuurlijk een platform, blablabla. Bla, bla. En dat klinkt hartstikke mooi. Maar dat doen ze echt niet uit de goedheid van hun hart. Die 30% is echt een verschrikkelijke hoeveelheid geld voor hun. En natuurlijk kunnen wij dan niet zonder, blablabla. Bla, bla. Maar al die energie die wij hier insteken, het merendeel daarvan gaat gewoon naar hun. Ja, die advertentiekosten, die advertenties waar jullie mee lastig vallen en die banners en zo. Dat is ook een druppel op een gloeiende plaat. Maar goed, wij gebruiken dit. Omdat dat de meest toegankelijke manier is voor iedereen om zijn netwerk. Sorry, het is het netwerk wat het meest toegankelijk is voor iedereen voor ons om te benutten, om jullie te bereiken, te informeren. Ja. Maar al die energie, al dat geld, al die informatie, die data, gaat allemaal naar Google.
En, ja, nu heeft het natuurlijk wel, kijk, er zitten wel best wel veel complicaties in als je het allemaal zelf gaat doen, hè? En dat is ook een beetje misschien het verschil al. En ik weet niet in hoeverre Web3 en dit hele verhaal zich gaat ontwikkelen, want dit is een artikel uit 2018, hè? En toen was er ook wel het idee over 5 jaar, dan zijn we al een stuk verder deze kant op, maar we zijn nu 5 jaar verder. En we zijn hier nog steeds, en dat is ook een beetje het geval met crypto in het algemeen. Het idee was van cryptobedrijfjes, die gaan het helemaal omgooien. Maar we zien ook dat de gevestigde orde gewoon simpelweg de techniek stilt.
Ja,
en
dat is,
uiteindelijk
dat
blijft doorontwikkelen.
Dat is dus waar.
Ik ben benieuwd hoe dat spel verder gespeeld wordt, zeg maar. Want
wij zouden onze video's, want we hebben een community, wij zouden onze video's kunnen uploaden slechts op onze website. Wij zouden kunnen zeggen,
mogelijk.
Fuck YouTube.
Ja,
als ik nou gedemonetiseerd word, dan kom ik even langs. Nee, maar dat zouden we kunnen zeggen. En dan kunnen we het uploaden naar onze server. En dan hosten wij het daar.
Ja.
Maar dat soort dingen werken alleen als je al een community hebt.
Ja,
een community,
ja, maar dan
bouwen.
Ook. Ja, en dan heb je natuurlijk dat je het op je eigen website doet. En dan, maar hoe stream je dat dan weer makkelijk op al praten, bijvoorbeeld, hè? En bijvoorbeeld in het geval van Spotify, het integreert allemaal naadloos met je technologie.
Nou, maar er zijn natuurlijk mogelijkheden. Je kan gewoon een embedded player, dat kan allemaal open source. Je kan prima met VLC een video afspelen die gehost wordt op een website.
Ja, dat is waar.
En er zijn natuurlijk ook van die onboard players op Samsung. Ik weet niet hoe Apple dat doet, maar jullie zullen vast ook gewoon een native video player hebben. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Maar ja, je doet natuurlijk concessies. En dan krijg je dus uiteindelijk van, nou, als nou de hele YouTube community besluit van oké, maar wij gaan dit allemaal doen. Of in elk geval een groot gedeelte.
Ja, dan heeft YouTube een probleem.
Nou, maar dat is die kracht van die communities waar ze het over hebben. En een community is niet te verenigen vaak voor zulke soort zaken. Totdat je mensen geld in de zak steekt. Discord is een voorbeeld. Toen ik begon met gamen, toen was alleen TeamSpeak was een ding. Dat was een abonnement. Nou, toen kwam Discord om de hoek. En ik was natuurlijk... Maar Discord... Ik hoor niks meer van TeamSpeak. Misschien komt het ook omdat ik niet echt meer in die scene zit. Maar die hadden een manier... met een beloningssysteem, met avatartjes... met vernieuwing, niet op de lauweren rusten. Dat zij... net zoals Twitch... toch de hele gamer community achter zich konden krijgen. En die zijn stukje bij beetje steeds erbij aan het snoepen. Ja, en ik weet niet of zij nu al een betaalsysteem hebben. Ik dacht dat ze daarmee bezig waren.
Ja,
zelfs met Brave Browser. Had je natuurlijk ook die token, die BAT, Basic Attention Token?
Ja, heb ik ook ooit nog wel een beetje gehad inderdaad. Toen was mijn idee van als ik dan dat Brave ga gebruiken, dan verdien ik geld. Maar uiteindelijk ging ik toch weer terug op de Google Chrome. Ja, dan ben ik toch wel weer...
Same.
Dat is niet zo die...
Same.
Ja, het is gewoon het gemak. En ook de positie van die grote partijen daarin. Maar misschien ben ik ook gewoon te simpel geworden hoor. Dan, ik streef naar gebruiksgemak en dat alles gewoon lekker integreert. En,
ik ook. Maar wij zijn er tussen de boomers.
Ja.
Van mijn kinderen, zeg maar. Hè? Ik denk dat absoluut. Zij tegen die tijd daar heel anders tegenaan zullen kijken.
Dat ben ik met je eens. En ook voor ons nu, op dit moment lijkt het alsof Google onovertroffen is qua hoe dat werkt als zoekmachine. Maar ik las ook een tijdje geleden een artikel inderdaad dat alle alarmbellen daar wel afgaan. Nu met de introductie van ChatGPT. Kijk, nu is bijvoorbeeld ChatGPT, het is nog niet heel veel.
Nee.
Maar het is wel, het is op zich best wel, het is een stap voorwaarts. Alleen dit soort ontwikkelingen gaan razendsnel. Dus er gaat een punt komen dat die zoektechnologie dusdanig geavanceerd wordt dat ze bij Google, dat soort partijen echt een probleem hebben. En die ontwikkelingen gaan door en de gevestigde partijen kunnen niet stilstaan. Ik ben benieuwd welke kant dit zich gaat ontwikkelen.
Zeker!
Waar zijn we ook alweer? Jeetje.
Met de regelgeving.
Nou ja.
Daar gaan we nu heen. We gaan even naar de Mika-wet.
Mika.
In lijn met waar we net waren.
Dat is dus niet die zanger, hè, voor de duidelijkheid. Niet die zanger. Okay.
Nee. Dit is de European Union postpones MiCA vote to April. Er staat hier, the holdup comes because of issues in translating the text into 24 different languages.
Toch ziek Europees probleem dit.
Ja. MiCA is dus de Markets in Crypto Asset Regulation. En dat is uitgesteld tot april. Vanwege
vertalingsproblemen.
Ik moest er heel hard op lachen toen ik dit las. Andrew Carrier die postte dit. En de EU heeft 24 officiële talen schijnbaar. En kennelijk moeten ze dat allemaal in hun eigen taal krijgen. Nou, wat betekent dit? Ik doe even een quote. MiCA is tabled to be voted by the plenary in April, and to my knowledge, the delay is technical, caused by translating issues. An official familiar with the matter said. Ja, dus het gaat puur om het vertalen van het hele technische verhaal. Nou, het schijnen 400 pagina's te zijn in het document, dus dat is nogal een pilletje. En het is geen lettertype 20. Maar die, dat gaat dus even duren. Wat wel is dat de Europese wetgevers al eens zijn over de principle. Ja, dus over wat nou de grote lijnen. Hè. Daar is allemaal toestemming voor gegeven. We hebben het hier vorig jaar over gehad. En het gaat van toepassing zijn op alle lidstaten. Maar de implementatie en de interpretatie van MiCA wordt wel land tot land geregeld. Ja, voordat ze natuurlijk tekenen, wil iedereen dat in zijn eigen taal hebben. En ik kan me dat voor een heel technisch papier wel voorstellen. Maar ik moest daarom lachen. Want ik zit dan te denken hoe dat dan hier bij ons in de Kamer gaat. En dan gaan de mensen die daarover gaan, die gaan dat dan zitten lezen. EU officials said MiCA would have prevented the mismanagement. Als zij gaan lezen over een MiCA-wetregelgeving. En het is zo'n technisch papier. Gaan zij dat dan überhaupt ook wel snappen als dat in het Nederlands is? Of hebben zij daar dan specialisten voor? En kunnen die specialisten dat net zo goed gewoon in het Engels lezen?
Ja, Dit is gewoon hoe de EU werkt, toch? En uiteindelijk, het is gewoon het bureaucratische proces. En dat is een beetje het punt. Voordat dingen er eenmaal zijn, ben je al 10 jaar verder, hoor.
Het is hilarisch. Want echt, zie je Rutte al zitten? Met een MiCA-paper voor zijn neus?
Nee, tuurlijk niet.
Te bladeren in het Nederlands?
Nee, tuurlijk niet. Maar alles wat in de EU gebeurt, moet gewoon vertaald worden. En dit is complexe materie, dus dit gaat wel lang duren. En datzelfde zou je gaan zien met de Europese... met de digitale euro. Dat gaat vreselijk lang duren voordat het er komt. Dat is ontzettend ambtelijk.
European Parliament 2019-2024. Provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations.
Maar
het is maar 400 pagina's. Laten we er even doorheen lopen.
Ja. Je moet je voorstellen, het moet ook naar het Bulgaars bijvoorbeeld vertaald worden. En een Bulgaarse jurist ergens in Sofia, die zal niet even goed Engels spreken als een Ierse... Je moet even een Engelstalig land bezoeken, dat nog in de EU zit. Ja, Ierland heeft natuurlijk... Het is helemaal geen Engelstalig land meer in de EU. Behalve Ierland met het tweede taal Engels. Interessant. Nou, in ieder geval die dan Engels als
Malta?
Malta. Malta is inderdaad scherp. Dan een Maltese jurist in Vaduz, is dat de hoofdstad van Malta, dacht ik.
Valt Gibraltar ook onder, of is dat Spaans?
Nee, dat is Verenigd Koninkrijk.
Engels, Verenigd Koninkrijk, ja.
Quick geography hier, maar die zal het iets beter begrijpen. Ik snap het, en het gaat even duren. Ah, joh, een juristentaal een jaar is echt niet veel, hè?
We praten niet over een jaar, we praten over 4 maanden. Dus, maar goed.
Oh.
Die MiCA-wetgeving gaat erdoor komen. April verwachten ze dat het vertaald is in de 24 talen.
Ja, dat valt wel mee.
En uiteindelijk gaat het ook volgend jaar pas in. Hè? In november heeft de EU de stemming vertraagd tot februari. Coindesk had het toen over gehad. Dat het langer kan duren voor de vertaling. Maar MiCA is dus gepland om 2024 feitelijk in te gaan.
Oh joh.
Dus dat is eventjes hoe ik dit lees. Het is wel een leuke nuance. EU-officials die zeggen dat MiCA het mismanagement van crypto exchange FTX hadden kunnen voorkomen. Nou, we weten dat die in november in elkaar stortte. Maar deze regelgeving, al dus Coindesk, heeft 1 grote loophole. En dat is dat bedrijven als FTX zich dus gewoon buiten de EU kunnen plaatsen, maar wel EU-klanten kunnen gaan bedienen. En toen dacht ik, ja, oké, leuk, kan je zeggen. Maar als jij jouw cryptobedrijf buiten de EU zet en jij houdt je niet aan de MiCA-wetgeving, probeer jij dan maar eens op een gereguleerde exchange te komen. Als Bitfavo, Coinmetro, LCX, verzin het maar.
Ja.
Hoe ga je dat dan doen? Want als die MiCA-wetgeving er is en het staat, ja, dan is een copy-paste van een ander land is ook zo gedaan. Maar het is ook best wel makkelijk om dat dan na te leven. Want dan kan je gewoon zeggen van, joh, als je niet voldoet aan MiCA met je project, of je voldoet niet aan MiCA met je exchange, of met weet ik veel wat, dan heb je pech. Mm-hmm. Dus ik vind het een heel klein beetje eenvoudig. En misschien zit ik er wel helemaal naast, hoor. Want je ziet nu ook natuurlijk dat Binance gewoon zijn ding kan doen. En andere exchanges ook. Ook al is er best wel iets aan wet en regelgeving. Maar goed, dat is koffiedik kijken. We gaan het zien. Maar MiCA, ja, we waren sceptisch vorig jaar. Ik in elk geval. Dit lijkt nu toch echt wel een ding te zijn en erdoor te komen. En ik denk dat dit goed nieuws is. Ik denk dat we meer wet en regelgeving kunnen gebruiken. Zeker. Echt het kaf van het koren moet gaan scheiden. En dat de mensen die nu al dan in crypto zitten, die gaan daar, als ze vast kunnen houden, denk ik, heel veel baat bij hebben. Je bent dan nu echt vroeg. En uiteindelijk, want dat is mijn verwachting, hè, als die wet en regelgeving er eenmaal is, is dat de volatiliteit er voor een heel groot gedeelte uit zal gaan. En hoeveel we dat misschien ook soms haten, hè, hoe het vaak ook door de traditionele wereld dat er schande over wordt gesproken, is dat wel de reden waarom wij geld verdienen.
Ja.
De extreme pieken, de extreme dalen. En uiteindelijk ga je zien, net zoals met de aandelen, dat we weer de belcurve krijgen, de grauscurve, of wat ik voor je het wil noemen, de normaalverdeling. De Kwamfi-curve. Stablecoin 130. Nee. dat, dat die hele extreme verschillen er uiteindelijk uit gaan tot op zekere hoogte. Want we blijven natuurlijk wel houden dat als jij een nieuwe community token begint, straks de Quamfi token of de TQS, dollar TQS.
Het weer opnieuw, maar gewoon de hele markt, het hele ecosysteem moet groeien op basis van regulering. En dat gaan we zien. Ik wil nog iets nuttigs hierover zeggen. Soort van side story nog voor we doorgaan. En je zegt van, we zijn, en dat is gewoon meer eventjes tussendoor, van, je zegt van, ja, we zijn dan vroeg, hè. Ik hoor heel veel mensen over crypto al tegen mij praten alsof ik aan het gokken ben. En die, dit is eventjes helemaal niet gerelateerd aan het onderwerp in de show, hoor. Maar even gewoon venten, en misschien heb jij er ook wel een mening over. Een beetje zo'n aflevering. Maar die zeggen dan van, waarom ga je dan niet graag naar het casino als je zoveel gokken houdt? Ja, je zit in crypto en dat is ook een beetje gokken. En dan denk ik, ja, maar dit is niet gokken wat ik aan het doen ben. Kijk, als ik naar het casino ga en ik zet alles op zwart, dan ben ik aan het gokken. Dan heb ik geen idee wat ik aan het doen ben. Maar wat wij aan het doen zijn, is toch geen gok. Nou, het is gokken in zekere zin van, we nemen risico, maar het is wel een gecalculeerde gok.
Ik noem het vissen. Ja? Ja. Mensen zeggen ook wel eens, gaat er niet vissen, dan ga je zitten en dan moet je maar hopen dat je wat vangt.
Ja. Okay.
Het is duidelijk dat die mensen geen idee hebben wat vissen inhoudt. Die hebben totaal geen sjoegen van hoe een vis leeft, hoe dat werkt, welke spullen je hebt, wat we daar allemaal van weten. En dat is wel geld voor investeren.
Ja,
als jij geen idee hebt wat dat inhoudt, wat dat betekent, als je geen idee hebt waar je de informatie moet kunnen vinden. Seeking Alpha is een mooi voorbeeld. CoinMarketCap, CoinGecko. Dat soort plekken, weet je, waar je kan gaan beginnen met verkennen. Dat maakt zo'n gigantisch verschil. Een staatslot kopen is daar geen vergelijking mee. Of een casino. Want daar heb je namelijk een oneindig aantal variabelen waar je niet tegen kan hedgen. En dat is hetzelfde met vissen. Ik kan nu naar het water gaan. Nu is misschien het heel goed voorbeeld. Maar ik kan gewoon gericht op een specifieke vis gaan vissen. En die ook gewoon vangen. Met een bepaalde mate van succes. Zonder bijvangsten. Kijk, als je naar de bijvangst heb je altijd. Maar dat kan je gewoon gericht doen. Dat gaat ook met je investeringen. En ook crypto is gewoon een investering. En ja, er gaat wel eens wat mis. Maar ga jij iemand afrekenen op wat er misgaat? Jouw kind. Kan die fietsen? Ja. Is die de eerste keer met zijn step glashard op zijn bek gegaan? Hechtingen, bla bla bla. Ja. Was dat toen maar van, maar dan moet hij ook maar niet gaan fietsen. Want bewegen op wielen is echt volkomen onverantwoord. Is dat dan wat er aan de hand is? Ik denk het niet.
Nee.
Ik denk dat dat een overversimpeling is.
Ja, natuurlijk. Het is een beetje gechargeerd wat mensen zeggen. Maar toch moet ik zeggen, er is altijd al een soort van ondertoon.
Ja.
Dat ik aan het gokken ben. En dan denk dat is gewoon niet zo.
Ik ben het helemaal met je eens. En natuurlijk ben ik dat met je eens.
Sorry dat ik je wil onderbreken. En natuurlijk, we gokken in zekere zin. Want we zijn ook, wij zelf zijn met z'n tweeën ook vaak onderuit gegaan. Hè? Met hoe goed geïnformeerd we ook zijn. Wij hebben ook fouten gemaakt. Ik kan me nog een aantal tokens herinneren waar ik gewoon al mijn geld nu kwijt ben. Dus het is in zekere zin gokken. Maar ja.
Ik ben met je eens dat er een gokelement... Er zijn gokmogelijkheden, hè? Laten we het zo zeggen.
Ja.
En hetzelfde met vissen. Als jij er een broodkorst aan hangt, dan beloof ik jou dat jij ongeveer 10 verschillende vissoorten kan vangen.
Ja.
Maar als je alleen karper wil vangen, dan hang je er een bolie aan. En als jij die bolie van 30 mm pakt, dan vang je ook geen brasem. En dan vang je ook geen kleine karper meer. Maar dan heb je je research gedaan. Hè? Dan weet je hoe die vissen werken en wat ze dan willen eten en waar ze zitten, blablabla. Bla, bla. Want hebben wij ons in verdiept. Daar weten wij van de hoed en de rand. Hè? Zover we dat kunnen verwachten voor een investering, denk ik dat we buitengewoon op de hoogte zijn. Maar ik heb ook Black Kishu Inu gekocht.
Ja.
Was dat een investering?
Nee.
Dat was 100% een gok. En heb ik daar toen 10.000 euro in gegooid? Nee. Daar heb ik toen 100, 150 euro in geflobberd. En dat is nog steeds voor heel veel mensen heel veel geld. Maar voor mij toen op dat moment niet. Ik kan wel even een gokje wagen. En zo ging dat toen ook. Maar mijn core investment
Is daar hebben we echt wel goed over nagedacht.
Is toch echt geen gok. Maar goed, dan komen we weer. Hè? En heel veel mensen doen dingen ook vaak natuurlijk af. Als gokken of onverantwoord of weet ik wat. Omdat zij zelf niet het werk en de tijd erin willen steken.
Nee.
Pierrunnen. Ja. Parachutespringen. Motocross. Al dat soort zaken. Paardrijden. Ik zat vanmiddag, was ik weer Assassin's Creed aan het spelen. En ik zag die knol gaan door dat weiland. Ik denk, je gaat mij echt voor geen goud op zo'n paard krijgen. Dan ben je toch gek geworden. Maar intussen heb ik bijna 12 jaar Kors Mariniers uit vliegtuigen gevallen. Door allemaal gebieden, weet ik het allemaal. En dat was wel de normaalste zaak van de wereld. Alles valt of staat natuurlijk gewoon met kennis, ja, ervaring, goed. Belevingswereld. Ja. En door te zeggen van, nou, je bent er niet gek geworden. Heb ik voor mezelf verantwoord dat ik het niet hoef te gaan leren. Want hunnie zijn gek.
Ja, nee, klopt.
Hunnie zijn gokkers.
Ja.
En daardoor, als ze wel rijk worden, dan voel ik me niet schuldig.
Mm-hmm.
Dat ik het niet gedaan heb, want ze hebben maar gegokt.
Ja, nee, dat is een goede beschouwing.
Dus je legt het helemaal buiten jezelf op zo'n moment.
Ja.
En,
ik doe het zelf ook, trouwens. Ik bedoel,
tuurlijk.
Met NFT-platform, met voetbalkaartjes.
Ja. Ja.
Een vriend van mij, die jongen, die weet echt alles van voetbal. En die doet dat ook. En die weet gewoon welke spelers die moet kopen en verkopen. Maar voor mij voelt dat als gokken. En dat zei ik ook. Ja. En dan zei hij, ja, maar nee, want ik weet gewoon wat ik aan het doen ben. En
ja.
Maak ik nu iemand anders hetzelfde verwijt, zodat ik alles in het geld krijg. Dus
ja.
We doen het allemaal, denk ik.
En
ik
hypocrisie denk dat is zeer menselijk. En ja. Dat is... Ah, ja. Nee, maar dat is ook wel prima. En uiteindelijk moeten we ook maar, denk ik, gewoon tevreden zijn met de beslissingen die we zelf nemen. Net zoals dat wij het allebei eigenlijk niet eens zijn over wanneer nemen we nou winsten, hoe. Eigenlijk doen we dat allebei op een heel andere manier. Maar uiteindelijk geeft het ons allebei rust.
Ja.
Is dat het ene goed, is het andere fout? Nee.
Niemand weet het.
Ja, voor mij is jouw manier fout. Maar, nee.
maar
dat betekent niet dat de ander aan het gokken is. En uiteindelijk zijn het allebei manieren die zorgen dat wij uiteindelijk ons doel bereiken. En dat is 2030 nog een wallet met Quant hebben. Ja, daar komt het uiteindelijk op neer.
Dat is uiteindelijk de endgame. En hoe je daar komt, dat ik wil gewoon zo min mogelijk mijn Quant aanraken. En dat is misschien paradoxaal.
Ja.
Maar door dat nu op deze prijs met deze zekerheid te doen, hoef ik het niet op een lagere prijs meer kwant te verkopen. En ik snap dat misschien tegenstrijdig klinkt, maar gewoon puur door onze... Nou, we gaan dit niet opnieuw opbrengen. Hey, gokken. En ik weet niet meer precies wat er nog allemaal op de agenda stond.
Helemaal niks.
Dan gaan we door mijn artikel nog, als laatst.
Ja, potver, dat was hem.
Want, ja, nee, want gokken, kijk... Oh, dat is wel mooi qua tijd ook. Het komt allemaal... We doen dit goed, hé. Nee, dan als je artikel...
Ja.
Nee, want gokken, kijk... Ik ben altijd een beetje verontwaardigd, hè. Want ik heb ook best wel wat tijd gestoken in het begrijpen van waar ik mee bezig ben. Dat is ook de reden dat ik hier zit, natuurlijk. En ik heb daar ook het een en ander over geschreven in het verleden.
Ik hoor jou, ik ben er even van camera af. 2 minutes.
Ah, is goed. Ja hoor. Dan Jarno is er vandoor nu, dus dan moet je het met mij doen. Ik ben ondertussen aan het opschrijven wat de timestamp is. Oké, en we kijken dus nu, en voor de luisteraars, we kijken nu naar quantvisio.com. En je kijkt naar de titel van het stuk dat ik heb geschreven voor het e-book van Crypto Nagato en Crypto Omega. En dat hebben ze vorig jaar in mei. Juni hebben ze dat uitgebracht. En ik heb in een periode van, laten we zeggen, halverwege februari tot eind april heb ik mijn best gedaan om een hoofdstuk voor ze te schrijven over Quant en over Overledger en eigenlijk mijn hele filosofie. En een case study dus te presenteren vanuit mijn perspectief, hoe ik het zie, met alle achtergrondinformatie wat Quant is, wat Overledger is, wat mijn strategie is, hoe ik de cryptowereld zie, waarin ik uitleg wat blockchains zijn, wat DLT is. Eigenlijk het hele pakket, maar dan gewoon in 1 labtekst. En het stuk heet, en het is een Engels stuk, maar je kan op zich Google Translate gebruiken. The Case of Overledger Generating Value Through Concentration in Diversification. Nou, ja, dus ik zeg,
en die is te vinden dus op thequantvisio.com.
Juist.
Onder blogs.
Ja. Ja, en inderdaad. En dus ik zeg...
Staat ook in de beschrijving van de video.
Is in het Nederlands vertaald van de casus van Overledger. Het genereren van waarde door te concentreren in diversificering. Dat is waar ik mee begin. Nou, goed. Heel lang stuk. Ik zal het je besparen nu er ter plekke doorheen te gaan. Ik heb wel een soort main takeaway, maar ik weet niet of dat echt representatief is. Want ik heb eigenlijk maar wat gedaan. En dan, ik begin al te schrijven en dan zie ik wel waar het heen gaat. Dat is gewoon mijn strategie. Waarschijnlijk is het representatief. Dan probeer je altijd wel een soort punt duidelijk te maken. We kunnen hem even doorlopen.
Je kan even de main takeaway even oplezen. Wil jij dat doen? Ga ik het doen?
Ja, nee, ik kan het wel doen. Ik ga het gewoon ook meteen in het Nederlands doen. En dan zeg ik, ja, als je een beetje kan inzoomen misschien voor mij. Ja, top, dankjewel.
Zeker.
Oké. Okay. Ik zeg, ja, in feite, hè, dus de kern van het stuk is dat de meeste starts in de crypto-wereld gebeuren meestal door die ene vriend, die influencer, je collega, je familielid, je oom die er al in zit, of je neefje. En die vertellen vaak van, oh ja, je moet daar en daar in stappen, want dit gaat je gouden berg opleveren. Weet je wel, je moet in XRP zitten, man. Weet je nog, die in jouw geval, Jarno, toen er iemand kwam, je moet in XRP zitten. En toen stuurde iemand een gifje van die aapjes die allemaal op een stel bananen gingen.
XRP, bro, XRP.
Precies, nou, goed. En dat is ook hoe ik ooit ben begonnen. Met mensen op social media die me vertelden over dingen als Bitcoin, Ethereum, XRP. En in die tijd, in 2019, 2020, was de markt simpelweg gewoon... je gooit daar een paar honderd euro in, je gooit daar 1000 euro in, je gooit daar 100 euro in. En dan, hup, je geld is vermenigvoudigd. En dat is een beetje kort door de bocht natuurlijk, want die periode zaten we in sowieso in 2019 was het nogal een bear market, maar dat was al een beetje tijdelijk warm voor wiep. En in 2020, tijdens die bull market, was het simpelweg gewoon, weet ik veel, je gooit geld tegen een muur aan en dan kijk je wat er blijft hangen. Dat zeg ik. En de meest cruciale les die ik daarin geleerd heb, komt eigenlijk niet uit die tijd. Niet uit 2019, 2020. Maar het gebeurde toen die markt dus tegen me begon te keren. Maar aan het einde van 2020... Begin 2021, wel dat punt, zeg maar, dat gooi geld tegen een muur aan formule, dat werkt in één keer niet meer. Want mijn geliefde XRP klapte uit elkaar en in één keer was ik veel geld, tenminste was ik weer een stuk minder rijk. En toen dacht ik, ja, misschien is deze strategie niet helemaal handig en moet ik eens wat verder gaan kijken in wat er allemaal te doen is in crypto. Want volgens mij zit er nog een hele wereld meer achter. En ja, weet je, ik ging me er dus wat meer in verdiepen. En toen kwam ik ook op een video van Sheldon Evans uit. Die was in die tijd best wel populair. Populaire YouTuber, die nu af en toe nog steeds video's. En die zei ook van, nou, als je echt wat wil leren, waarom ga je niet gewoon op Telegram en ga je niet eens gewoon die communities in en praat je gewoon eens tegen de devs achter zo'n project? Of achter de mensen die in het project zitten? Probeer jezelf eens een beetje te verdiepen in wat je nou eigenlijk aan het doen bent, in plaats van alleen maar op YouTube te kijken naar mensen die jouw dingen proberen te verkopen. En ja, op dat punt had ik al zoiets van, oké, dit is dus een beetje de manier. En toen ben ik natuurlijk meerdere dingen een beetje gaan zoeken. En ik kwam natuurlijk Q&T tegen op dat moment. En ik zeg eigenlijk van, dat was niet mogelijk geweest als ik gewoon naar alle influencers had geluisterd. Dat was gewoon puur doordat ik mezelf heb verdiept in token, hè, door in alle tokenomics in Telegram ben gegaan. En in de rest van dit stuk ga ik laten zien, zeg maar, waarom ik dat gedaan heb en waarom jij dat ook zou moeten doen. En waarom je ook kritisch moet blijven terwijl je dat aan het doen bent, zeg maar. Want mensen proberen je van alles wijs te maken. Hè. Ze zullen je altijd jou iets proberen te laten geloven, omdat zij er baat bij hebben. En ik leg je daarbij ook uit, zeg maar, waarom ik dus positief ben over de omgeving waarin in Quant en Overledger dat doen. En ik zeg ook van dat ik het moeilijk vind om te kunnen zeggen in die wereld van, ja, weet je, die en die token, die gaan winnen. En eigenlijk wat ik zeg, ja, dus dit even heel kort door de bocht, is dat ik in dit stuk ook uitleg waarom uiteindelijk je dus niet op één ding moet gokken. Daar hebben we het weer, hè, het vissen-gokken verhaal. Maar waarom je beter zou moeten kijken op het punt waar alles samenkomt. En dat is Overledger door dit unieke. Nou, een beetje een warrig stuk tekst. Als je dan door de 17... Het zijn 17 pagina's.
Het stuk tekst is helder. Je uitleg was een beetje meer...
Ging alle kanten op.
Wat liberaler dan dat je het geformuleerd had. Het stuk leest makkelijker weg van de... Maar Tim probeerde nu het hele artikel toch te vangen dan in zijn uitleg.
Ja, ik probeerde toch een paar minuten doorheen te gaan. Maar...
Ja, nee, het is oké. Begrijpelijk.
Maar het is laat, jongens.
Maar de main takeaway is dus inderdaad... Maar ja... Toppunt van diversificatie is in dit geval Overledger. Of in elk geval dus Quant. Maar dat is nu, blijkt nu een van de toch de bovendrijvende entiteiten, wat eigenlijk overal mee in verbinding staat. Ik heb heel gekscherend vandaag, zei ik veel, Quant heeft intussen alle letters van het alfabet wel in de klantenpool zitten.
Ja.
En toen dacht ik voor de grap,
nou, ook, hè? Dat
laat
ik
eens even een overzichtje maken. Dus ik heb letterlijk A, ik zal hem even bijpakken, tot en met Z. Dus A, SIA. B, All the Banks. C, Cerner. D, SDX. E, Nexi, ECB, EPSI. F, Bank of Fucking England. Federal Reserve. G, KPMG. H, Majesty's Royal Crown. Ik heb het omgedraaid. I, IBM. J, Bank of Japan. Etcetera, etcetera, etcetera. Er is zoveel. Wat,
ja. En,
wat het raakt.
Ja, en dat is ook iets wat ik doe, hè, in dit stuk. Als je misschien ietsje doorscrollt.
Ja.
Sorry.
Nee,
En ik leg ook uit, die seizoenen, hè, want we zijn op dit moment zitten we in AI season. En dat zei ik hier al in de afgelopen jaar dus. In maart, van wat je ook zal krijgen, is dat je de seizoenen gaat zien, hè. Nu op dit moment is het AI season en dan komt iedereen weer de Telegram in. En ja, je moet in die token zitten, want het is AI en dat is de toekomst. En over twee maanden is iedereen, alles en iedereen het weer vergeten. Als je een beetje doorscrollt, ik leg ook uit wat blockchain, DLT, dat verschil is. Want dat is ook anders. Heel veel mensen denken dat het hetzelfde is, maar dat is anders. Het is niet het, dan zeg ik adoptie, en dan laat ik die in graph zien met, iedereen denkt dat XRP alles op zich heeft. Maar dan ga je naar dit grafiekje van Gartner.
All the money, bro.
Ja, en dan zie je dat er maar 5 bedrijven daadwerkelijk met Ripple werken. Dat is best wel... Goed. Dan leg ik uit het verschil over Corda, Hyperledger. Het hele gedoe met die seizoenen. En wat mensen je wijs proberen te maken. En dan helemaal beneden leg ik ook al die partnerschappen uit. En ik pak er een paar. SIA, Nexi, Oracle... En dat is best interessant. Want uiteindelijk, als je hem zo namelijk gewoon neerlegt, en ik heb het echt helemaal proberen uit te schrijven, dan kom je zo al die verticals langs. En alles waar Overledger mee bezig is. En uiteindelijk is mijn argument van dit was gebaseerd op de kennis, Jarno, die we toen hadden. 14,6 miljoen was 2022 toch echt wel de consensus. Sorry. Het is nu inmiddels 14,9 miljoen. Moeten we misschien ook nog even aanstippelen? Ja, weet je, ik heb echt wel zoveel mogelijk hierin proberen te proppen. Dat first mover advantage. Ja. Echt wel veel.
Best wel, het is wel een artikeltje. Als je eventjes een snel overzicht wil hebben van de markt. Ja, stel dat je iets wilt delen met familie, vrienden. Is dit wel een mooi voorbeeld. En dit sluit ook wel even mooi aan waar we het over gehad hebben. Dit is een diagram. Je ziet eigenlijk 4 vierkanten. En je hebt dan de knowns en de unknowns. Dus ja, wat is bekend en wat is onbekend? En dan heb je de bekende dingen. Je hebt de bekende onbekende. Je hebt de onbekende bekende. En je hebt de onbekende onbekende. Die matrix... als je die loslaat op je investering, dan ben je al een heel end als je een weldenkend mens bent die wat onderzoek heeft gedaan. En als je dan gaat kijken naar je investering. Hè? Dus wat weet je dat je weet? Wat weet je dat je niet weet? Wat onbekend is. Waarvan weet je niet dat je
het weet?
Ja, en wat weet je niet dat je niet weet?
Nee. Precies.
als je dat kan identificeren, dan kom je in een heel end in elke beslissing die je moet maken in je leven.
Juist. En mijn eindconclusie is van ja, weet je, we kunnen wel in al deze gekte kunnen we een winnaar aanwijzen. Maar dat is praktisch onmogelijk. Dus wat je moet doen is diversificeren. Alleen is er dus een mogelijkheid om, terwijl concentreren je welvaart opbouwt. En dat is overlessen. Dat is eigenlijk mijn punt. Je wilt diversificeren, ja. Maar daarmee ga je niet rijk worden. Je moet concentreren. Maar dat kan niet. Dus moet je overledger kiezen. Dat is mijn centrale argument.
Ja.
Ja. Dat, ja, er zijn heel, heel veel pagina's aan gewijd. Maar ik vond het leuk om te doen. En,
mooi.
Ja. Leuke oefening.
Nou. Dan als laatste nabrander. Duiken we even heel kort in. Want we gaan.
Tokenomics.
Hoeveel munten zijn er nou? Hè? Nou, Sebastian. Heb ik even mee gecommuniceerd. Hij benaderde mij eigenlijk. Naar aanleiding van onze confidential aflevering. Waarin we zeggen van ja, weet je, er zijn 14,9 miljoen munten. Dat is zijn research. Samen met Greg. Die hebben we toen niet genoemd. Die hebben allebei eigenlijk de blockchain explorers erop nageslagen. Ja, de conclusie is dat er dus 200.000 meer munten zijn dan dat we altijd dachten. Die zijn er niet ineens bijgekomen. Er is niet een wallet gevonden ergens. We hebben gewoon collectief allemaal die 14,6 miljoen gebruikt. Zonder zelf te gaan rekenen. Nou, ze hebben wel gerekend. En hij stuurt naar mij. Hey, ik heb je podcast gezien over de QuantMax Supply. Als je wil zien hoeveel quant op de blockchain is, zijn er twee mogelijkheden. 1. Alle balansen bij elkaar optellen van alle portefeuilles. Kijk hoeveel tokens er zijn uitgegeven. En verminder die met het burnadres. Dat is allemaal zichtbaar op de blockchain. Of optie 2. Download alle tokens die uitgegeven zijn. Nou, hij geeft me hier een overzicht. Ik lees het op uit Telegram. Er zit een linkje bij. Token tracker Etherscan. De totaalsom is 24.431.259,03. En dan vervolgens heb je het burnadres, waar er dan 9 miljoen nog wat staan. 9.549.867,62. Trek dat van elkaar af, dan kom je op 14.881.000. Jezus, ja. 391,41. Nou, hij zegt, er zijn een aantal websites die je kan gebruiken. Santiment, santiment.net. Die zegt ook dat de maximale voorraad 14,88 is. Nou, dan heb je nog Dune, dune.com. Die zegt ook 14,88 miljoen. En nou, hij zegt, nou, ik hoop dat het helpt. Het zal een stuk makkelijker zijn om de maximale voorraad nu te laten zien en te bewijzen op de show. Er komt een Twitter Spaces aan bij Greg Lund morgen. Ik ga daar ook mijn neus even laten zien. En er komt een extra show aan.
Ja.
Die publiceren
de Twitter Space, komt die morgen, als in, is dat dan donderdag of vrijdag? Misschien is hij al geweest op het moment dat je dit luistert. Nou ja, er komt in ieder geval een Twitter Space.
Oh, goeie, ja.
Nee.
Woensdagavond, toch? Ja. Ja, man. Dat is, ja.
Gisteravond een Twitter Space met Greg Lund.
Dat was een Twitter Space, ja.
En precies. Omdat Greg toch wel credible is in dit geval, gaan wij ook morgen met hem in gesprek.
Ja.
Want wij vinden dat ook wel belangrijk.
Ja. En ik zal deze even openen. Ik zal die link erin doen.
Dit is echt iets wat vanuit de community komt. Het is niet een of ander kwaad opgezet plan. Dit is gewoon echt iets wat we met z'n allen gevonden hebben.
Ja. En dit is dan. Ik zal de link staat ook in de beschrijving van June.com. Daar kan je schijnbaar vinden. Eerste 20 transfers, transactie hash. Ik heb hier ook nog niet op geklikt hoor. 1 tot de 18e groep 1, 2, AS. Oké, dit zegt mij echt helemaal niks. Maar schijnbaar kan je dus hier opvragen hoeveel tokens er zijn.
Ja?
Ja.
En daarnaast maak je geen zorgen, want die 200.000 tokens die hebben Jarno en ik toch al. Dus virtueel niks veranderd in die tussentijd.
Nee. Nee, maar die tokens, jongens, die zijn er altijd geweest. En ik ga dit op een ander moment wel uitvogelen. Greg gaat ons hier waarschijnlijk... Kan je nog helemaal mee doorheen nemen.
Ja.
Maar het belangrijkste is, jongens, die tokens die waren er altijd. Er is niet ergens een geheime team wallet, zoals sommige van onze goede vriendjes beweren.
De Quantum wallet was. Is gewoon publiek geworden. Dat is het meer. Die hebben we live
gegooid. Tim maakte er nu weer een grap over. Maar er zijn weer onze standaard aluminium hoedje Calimero's. Zeggen, zie je wel, dat team heeft een wallet verstopt. Je kan een wallet niet verstoppen op een blockchain. Er is godverdomme gewoon niemand. Niemand. Sinds 2018. Die op de blockchain heeft gekeken. En dan komen de mensen, ja, maar het is gewoon weer Greg. Die is gewoon weer fut aan het verspreiden. Hij lult uit zijn nek. Ik geloof lekker Gilbert. En ik geloof niet dat er meer munten zijn totdat Gilbert zegt dat het zo is. Lieve mensen, ik hou ook van Gilbert. Maar Gilbert is niet de alwetende messias. Hij is niet onfeilbaar. En in dit geval zat hij er gewoon naast. Want de blockchain liegt niet. Het kan niet. Dat is de hele reden waarom we blockchain gebruiken. En dan kan je zeggen, we twijfelen aan de methodologie. Maar kennelijk zijn er dus drie manieren waarop je dit kan vinden. De technische kant laten we lekker aan Greg over. Er komt een show-and-tell video.
En Sebastian trouwens ook. Hè? Het is niet alleen, niet alleen Greg. Het is Sebastian. Nu
Sebastian wilde niet show komen. Was niet zijn ding. Maar jongens, dit zijn gewoon de feiten. En dit is wel zo feitelijk. Ik heb er niet eens een metafoor voor. Zwaartekracht. Nee, dat zijn ook mensen die daar aan twijfelen. Maar je kan
hier niet omheen. 6 uur. Dat is ook gewoon een feit.
100%. Dankjewel voor het kijken, luisteren. Dankjewel voor een comment, reactie. Duimpje omhoog, laag, laat even weten. En doe even abonneren. Maandag.
Dat niet gedaan is.
Komt er weer een highlight aan. Wil je de show introduceren bij iemand, gebruik de highlight. Of het hele stuk wat je natuurlijk zelf wil. En dan vrijdag heb je de bonus show. In het Engeland. En dan volgende week, donderdag, zijn we terug. Ook weer met een Engelandse show. En over 2 weken weer op z'n Hollands.
Zeker. En als je dan nog niet verveelt. Als je dan nog verveelt. Dan kun je altijd nog mijn stuk lezen op thequantumshow.com. Ik denk dat het waardevol is. Ik heb maar wat gedaan. Maar volgens mij meerdere mensen...
Ach Tim, doe nou niet gelijk afbreuk aan je eigen stuk. Je hebt verloren een hoop tijd en effort erin zitten. Ik weet dat je
een
maand of anderhalf uur bezig bent geweest.
Klopt. Ik heb er wel moeite in gestoken.
Dus het is gepubliceerd in het boek van Crypto Legato.
Ja.
Nou. Dus als je van Crypto Legato houdt en je hebt vertrouwen in zijn oordeel, dan denk ik ook dat je...
Goed leuk stuk.
Dus, lieve mensen, dankjewel. Fijne avond, fijne dag. Tot de volgende.
Ochtend, morgen, avond, nacht. Stay comfy.
Blijf comfy.